Dames en heren, commissieleden, luisteraars en in het bijzonder de leerlingen van Reggestein, van harte welkom bij deze vergadering van de commissie Grondgebied van de gemeente Hellendoorn. En hierbij open ik de vergadering. En als eerste wil ik graag met u de agenda vaststellen, waarbij ik u kan melden dat de vragen die door de CDA zijn ingediend over de N35... gekoppeld worden aan het agendapunt informatiecombiplan en N35, actiepunt 8 is dat. En dat de vragen die zijn ingediend door de ChristenUnie over hoe waterproof of waterproof is Hellendoorn, die worden behandeld bij het agendapunt 11. Heeft iemand aanvullingen of opmerkingen over de agenda zoals die nu voorligt? Niemand? Dank u wel. Dan gaan we hem zo volgen. Dan gaan we door naar het volgende punt, de mededelingen. En ik kan u melden dat mevrouw Bakhuis heeft gemeld dat ze niet aanwezig kan zijn. Zij wordt niet vervangen. En meneer Veneman kan niet aanwezig zijn en hij wordt vervangen door meneer Slooyer. Van harte welkom. Meneer Evers heeft aangegeven dat hij de vergadering eerder moet verlaten. Tenzij we allemaal heel snel doorwerken en dan is dat niet nodig, maar dat laat ik aan hem zelf over. Over agenda punt 4, de programmabegroting, kan ik u melden dat zich geen insprekers hebben gemeld. Even voor leerlingen. Inspreken, dat is het recht van iedere burger bij ons in de gemeente. Iedere inwoner, maar zelfs mensen van buiten zouden hier mogen inspreken. En dat doe je meestal als je een belang hebt of als je een mening kenbaar wilt maken. Nou, dat is over de begroting niet gebeurd. Dat was gisteren overigens wel het geval, maar nu niet. En daarom vervalt voor ons als commissie dit agendapunt, omdat de technische vragen afgelopen maandag zijn gesteld. En de behandeling van de begroting doen we straks in de raadsvergadering over een paar weken. Dus het agendapunt gaat nu vanavond verder niet door inhoudelijk. En daarom gaan we door naar agenda punt 5. En dat is het vaststellen van het bestemmingsplan Karel Doormanweg in Nijverdal. En wie mag ik daarover het woord geven? Ik zie meneer Op den Dries van GroenLinks. En ik zie meneer Evers van het CDA. En ik geef als eerste het woord aan meneer Op den Dries. Ga uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Sowieso zijn we heel blij dat hier dat dit bestemmingsplan 0 op de meter woningen mogelijk maakt. Helemaal omdat het huurwoningen zijn. Want dat zijn maatregelen die niet alleen goed zijn voor het klimaat, maar waardoor ook huurders juist lagere woonlasten kunnen krijgen. En dat is iets waar wij de woningstichting ook heel erg voor willen complimenteren, want die zijn daar toch heel ver in en echt koplopen. We hebben één vraagje, het gaat over de plek. Karel Doorman, wegstraat, dat had ik al door elkaar. Weg is het. Daar komen deze woningen op de plek waar ook al woningen stonden. Dan is het heel attent van ProRail dat ze zeggen, ja, het kan daar wel gaan trillen, want het is dicht bij het spoor. Maar zijn er ook ervaringen bekend van de bewoners die daar al wonen? Want die woningen staan op dezelfde plek. Als daar al veel getrild werd, dan lijkt het me aannemelijker dat daar wat meer actie in zit dan als daar nog niet zoveel last was van trillingen. Dat was het.
Dank u wel. Dan gaan we door naar de overkant. Meneer Evers, gaat uw gang.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ook het CDA is blij om te zien dat hier een behoorlijke verduurzaming plaatsvindt, natuurlijk met het aantal woningen. Van woningen van vlak na de oorlog tot naar nul op de meter woning, zoals de heer Op den Dries ook zegt. Wij hadden ook een tweetal vragen. De eerste is, het plan is om 24 woningen te bouwen waar de 20 hebben gestaan. Onze vraag is even, waar komen die 4 extra woningen weg? Want volgens mij moeten we woningen inleveren. Wellicht kan de wethouder daar even antwoord op geven. En de tweede is, vorige week is er een avond gehouden over ouderen. Ik viel zelf niet in de categorie, maar een aantal fractieleden wel. En die gaven naar veel. Daar werd gesuggereerd dat deze woningen wat hoog in prijs zouden komen. Waardoor ze wellicht voor een aantal huurders niet beschikbaar, niet mogelijk zouden zijn om te huren. Is dit een gerucht? Is dit waar? Wat kan de wethouder daarover zeggen? Tot zover.
Zijn er nog aanvullende vragen op dit moment? Meneer Muller van de VVD, gaat uw gang.
Even een vraagje tussendoor. Komen dezelfde bewoners er weer in? Vind ik dat wel belangrijk.
Oké, duidelijk. Dank u wel. Niet meer vragen op dit moment. Dan gaan we naar de wethouder. Meneer Walder, gaat uw gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik zal de vragen proberen te beantwoorden, maar ik kan dat niet volledig, omdat een groot deel van de vragen die u stelt eigenlijk niet relevant zijn voor de ruimtelijke procedure, maar meer vragen zijn die bij een... Ik wacht even op de telefoon van de heer Runneboom. Zijn meer vragen die terecht zouden moeten bij de woningstichting, maar voor zover ik er een beeld bij heb, zal ik die beantwoorden. Als het gaat over trillingen, Er is ons niks bekend van dat daar nu trillingsoverlast is. En de ervaring is ook op het moment dat nieuwe woningen gebouwd worden, anders gefundeerd, andere isolatie, dan zijn dat woningen die over het algemeen eigenlijk altijd veel beter bestand zijn, nog beter bestand zijn tegen eventuele trillingshinder dan oude woningen. Dus er was al geen onacceptabele overlast, maar die, of überhaupt overlast voor zover we weten, maar die gaat er dus ook niet zijn. Maar het is goed om te weten. Het is zo dat qua trillingen aan de streefwaarde wordt voldaan. Dus het is ook gewoon een goede omgeving om te bouwen. En de ervaring is ook dat nieuwe woningen, goed geïsoleerd, goed gefundeerd, daar ook nog eens een keer minder last van hebben. CDA merkt op dat er 4 woningen worden toegevoegd. Dat 24 min 20 is 4. Waar komen die vandaan? Nou, het is zo dat de woningstichting heeft nog een aantal woningen te realiseren. Onder andere wat er van de locatie van het Oorlogsmuseum af is gehaald aan, zeg maar, bouwrechten. Die moeten elders in de gemeente landen. En op deze plek, waar toch al heel ruim opgezet is, lijkt een verdichting. Ruimtelijk is dat ook heel acceptabel, goed op zijn plaats. En nou, dit zullen woningen worden op een goede plek, goede woningen. En het lijkt mij ook een goede zaak dat daar een aantal woningen net al worden toegevoegd. Als het gaat om de huurprijs. De huurprijs wordt altijd bepaald op basis van het type woning, de kwaliteit van de woning. En ja, het is wel de bedoeling dat deze woningen beter worden dan de woningen die er stonden. De woningen die er stonden waren eigenlijk al jaren afgeschreven. Of ze, ja, in welke mate ze groter worden of anders in de markt. Ja, dat is voor de ruimtelijke consequentie. Hè. De wijziging van het bestemmingsplan is dat niet relevant. Maar de woningstichting die bepaalt de prijs, de huurprijs van woningen altijd volgens objectieve criteria. Dus ik heb geen beeld om te zeggen ze worden uit de markt geprijsd. Want dat, zo werkt dat niet. Dus dat zou u aan de woningstichting zelf moeten vragen. Voor de ruimtelijke procedure is het niet van belang. Net alsof dezelfde bewoners terugkomen, meneer Müller, is mij is ook niet bekend. In de praktijk zie je dat bij plekken, ook de Mark en Haarlem bijvoorbeeld, waar bestaande woningen worden herbouwd, daar worden in overleg met maatwerk met de bewoners die er dan wonen, die worden elders in de kern of in de gemeente ondergebracht. Soms op hun eigen initiatief, soms doordat ze iets aangeboden krijgen van de woningstichting. En krijgen altijd eerst de keuze om terug te keren op de plek waar ze vandaan kwamen. Daar wordt de Steen van Omrestraat is dat gebeurd. Bij de Mark en Haarlem komen geloof ik 5 keren er maar terug op de oorspronkelijke plek. Dus ze krijgen die keus. Het is aan hen. Het is zeker niet verplicht. En in de praktijk zie je altijd dat er een deel van de bewoners terugkeert en een deel nieuw. En ja, dat heb je weer een mix van oud en nieuw. Dus ik kan hem niet concreter beantwoorden dan in deze algemene termen. De woningstichting weet precies wie er gaat zitten en waar ze vandaan komen. Maar voor de bestemmingsplanprocedure maakt het ons niet eens uit of er überhaupt mensen komen wonen.
Zijn er aanvullende vragen in deze eerste ronde? Niemand. Heeft iemand behoefte aan een tweede ronde? Ook niemand. Even uitleg voor de leerlingen. Ieder agendapunt kent een eerste en tweede ronde. De eerste ronde is in principe bedoeld voor de commissieleden om vragen te stellen aan het college, aan de wethouders die verantwoordelijk zijn. En zij geven een antwoord op, eventueel gesteund door ambtenaren die in de buitenring zitten. En in de eerste ronde mag er ook geïnterrumpeerd worden. Dus als je denkt van nou, antwoord is niet voldoende of ik had het anders bedoeld, dan vraag je dat netjes via de voorzitter en dan komt er een aanvullende vraag. En daarna is er een tweede ronde om met elkaar te discussiëren of om een politiek standpunt neer te zetten. En in de commissievergadering kunnen de wethouders ook in de tweede ronde nog reacties geven. In de raadsvergadering is dat niet zo. Dan is het alleen in de eerste ronde en dan zijn we de tweede ronde onder elkaar aan het discussiëren. Maar nu bij dit punt is er dus geen behoefte aan een tweede ronde. En dan sluiten we dit punt af met de vraag, kan het door naar de raad voor advies? En iedereen knikt natuurlijk dan van ja. En dan vraag ik, kan het als hamerstuk? Dus met andere woorden, zijn er dan nog discussies te verwachten? Of vinden jullie het allemaal helemaal duidelijk? Kan het als hamerstuk? Iedereen is het daarmee eens? Nou, dan gaat het als hamerstuk naar de raad. Dat versnelt de raadsvergadering een beetje. En toch houden raadsleden het recht om de hamer als het ware eraf te halen. En in die raadsvergadering er toch nog bij nader inzien over te discussiëren. Gebeurt niet vaak, maar mag wel.
Dus dit gaat als hamerstuk door naar de raad. Dank u wel daarvoor. Dan gaan we door naar punt 6. Vaststelling van het bestemmingsplan Daardeveen 2017. Wie mag ik daarover het woord geven? Wederom meneer Opendries van GroenLinks. Meneer Goosen van Hellendoornse Onafhankelijke Partij. En mevrouw Roesink van het CDA. Meneer Goosen, gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, even een technische vraag voor mijn informatie. We hebben vandaag een mailtje gekregen waarin staat dat onze ambtenaren een besluit willen herstellen. En daar is nogal een reactie op gekomen. En eigenlijk staat het in hetzelfde stuk, komt dit in dit stuk ook voor. En er is een vraag van mij. De voorgestelde wijzigingen die ze dan willen doorvoeren. En er staat bij, die zijn ter visie aan de gelegde ontwerpbestemmingsplan. Alleen ik weet niet wat die wijziging inhoudt. En omdat het een vigerend plan is. En ik heb dat gemist. Dus ik vraag aan de wethouder. De vraag is eigenlijk wat de ambtenarij wil wijzigen. Omdat het geen juridische status heeft.
Nou, de wethouder geeft me net een signaaltje dat hij graag tussendoor al hier een reactie op wil geven. Dus gaat u gang, wethouder Walder.
Ja, dat is een ander dorp. Dat is Haarlem.
In Haarlem werd dezelfde vraag gesteld en daar kwam wel reactie. Alleen ik kan hier de verandering van de ambtenarij, dus een omissie wordt het genoemd, die kan ik niet vinden en ik wil graag weten waar het om gaat. Want het wordt wel gevraagd om dit te bestemmen vanavond.
Dat nemen we dan zo meteen mee bij het beantwoorden van de vragen. Want daar staat inderdaad hier bij de Haarleveen ook in dat er een omissie hersteld is. Ja. Meneer Optendries, ga uw gang.
Ja, dank u wel. Volgens mij, en ik heb de laatste tijd aardig wat bestemmingsplannen gezien, zit hier geen omissie in. En ging de inhalen inderdaad over heel iets anders, maar dan moet de wethouder zomaar even zeggen. Ik heb eigenlijk geen inhoudelijke vraag over dit bestemmingsplan. Ik heb een vraag over een formulering in het raadsvoorstel, waaronder het kopje voorgestelde oplossing staat een textuele formulering over aantallen woningen, waarvan we eerst dachten dat de songtekst van Bluff was, want ik begreep er niet zoveel van. Toen heb ik hem voorgelegd aan ook aan wat collega's hier in de commissie en aan wat andere mensen. En wij denken vervolgens dat er bedoeld wordt, iets wat ik zelf maar een beetje vertaald heb en ik wil even checken of dat klopt. Volgens mij bedoelt het raadsvoorstel dat er in 2007 een wijzigingsbevoegdheid is opgenomen voor 35 woningen in Daleveen-Zuid en dat er vervolgens in 2010 met een wijzigingsplan de bouw van 24 van die 35 woningen wordt mogelijk gemaakt. En dat er door een proces van herverkaveling dat er uiteindelijk 23 van de 35 zijn geworden. En dan zou je kunnen zeggen dat er nog 12 woningen gerealiseerd zouden kunnen worden. Alleen nu wordt er voorgesteld om dat niet 35 te maken, maar 32. En dan heb je dus geen 12, maar 9 woningen die nog gerealiseerd kunnen worden. En die worden dan met dit plan positief bestemd. Klopt die interpretatie van mij? Dat is vraag 1. En vraag 2 is, kan dat in een volgend raadsvoorstel gewoon in het Nederlands? Dank u wel.
Is speciaal ook voor de leerlingen gewoon een lesje rekenen er tussendoor van meneer Optendriessen.
Gratis, hè?
Het ligt eraan waar je het mee vergelijkt, hè? Of je het met het oorspronkelijke aantal vergelijkt of met het nieuwe besloten aantal.
Ja, maar het ging mij meer om de formulering. Die kan volgens mij wel gewoon in het Nederlands in zo'n raadsvoorstel.
Daar komt straks de wethouder op terug. Mevrouw Roesink, gaat u gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Meneer Optendriessen, ik had het ook gelezen, maar nou ja, wacht ook op de antwoord van de wethouder. Het was me nog niet zo heel erg duidelijk, maar goed, ik denk het komt wel. Voor wat betreft dit plan, zoals u aangeeft, heeft deze herziening voornamelijk een conserverend karakter. Als CDA zijn we blij mee dat hiermee fase 2 van Daleveen-Zuid naar voren gehaald wordt, waardoor er in de komende jaren ook wat meer woningbouwmogelijkheden zijn in Daleveen. Want net als in de rest van Nederland trekt ook de markt aan en wordt er momenteel nog volop gebouwd en is er behoorlijk veel concrete interesse. CDA Hellendoorn willen we daarom ook alvast wat verder vooruitkijken. Want hoewel er hiermee voor de komende jaren nog mogelijkheden zijn, zijn daarmee de uitbreidingsplannen voor Daleveen wel opgedroogd. En we zijn van mening dat dit niet de bedoeling moet zijn. We willen u vragen om wellicht in overleg met plaatselijk belang Daleveen een stipje te zetten voor de horizon en te kijken naar verdere mogelijke uitbreidingsmogelijkheden. Tot zover.
Dank u wel. Nog aanvullingen van een van de commissieleden? Niemand meer. Wethouder Walder.
Dank u wel. Ik begrijp nu de vraag die je opgesteld hebt over de omissie. Kijk, op het moment dat wij een ontwerpbestemmingsplan terzienswijze leggen, dan kunnen ook nog zaken gebeuren waarvan we denken, verkeerde inhoudsopgave of een verwijzing naar een verkeerd paginanummer. Dat zijn dingen die ambtshalve dan worden gewijzigd. Maar die staat ook netjes in het document, de bijlage zeg maar, bij het raadsvoorstel, de becommentariering, ingekomen zienswijze en voorstel ambtshalve wijziging. En dan moet je op pagina 3 helemaal onderaan staat dat. Er staat 1 ambtshalve wijziging. En het heeft te maken met geconstateerd is dat in de inhoudsopgave van de plantoelichting is inhoudelijk wel een plantoelichting opgenomen, is provinciaal beleid weggevallen. Dit wordt hersteld, dat wordt dus toegevoegd. Maar goed, de plantoelichting is niet juridisch bindend. Dus het is een technische correctie. Maar die staat beschreven op pagina 3 van de bijlage. Dus het is niet zo dat er een nieuwe omissie is gekomen aan het licht nadat de stukken al naar u verstuurd zijn. Maar het is gewoon onderdeel geweest van eigenlijk de ter inzage leggingsprocedure. Dan heeft de benadering van GroenLinks over het rekenen met woningaantallen, die kan ik onderschrijven. Dus dan staat het er wel degelijk duidelijk, want u heeft het op de goede manier geïnterpreteerd. Nee, maar ik begrijp wat u bedoelt. Het is ook een ingewikkeld verhaal. Want het gaat over dingen die half het verleden gebeurd zijn, half nu, wijzigingsbevoegdheden, praktijk en theorie die door elkaar heen lopen. Wat we nu in ieder geval voor elkaar hebben gekregen, op verzoek van Daarderveen, ontwikkelaar Valk specifiek, is dat wij de woningen die nog als wijzigingsbevoegdheid in het bestemmingsplan zaten, nu ook gewoon meegenomen zijn, zodat het concrete uitbreidingsruimte is voor woningbouw. En het is op verzoek van Daarderveen. En dat is denk ik de grote winst als je kijkt naar Daarderveen Zuid, het uitbreidingsproject. En natuurlijk is het de bedoeling van dit college om te voorkomen dat dorpen op slot komen te staan. Hè? Dus om te voorkomen dat mensen wel woningen willen bouwen in een bepaald dorp, maar dat het gewoon niet meer kan omdat de ruimte op is. Nou, dat betekent dat op het moment dat dit project klaar is, of klaar lijkt te gaan worden, vol zit en er is nog woningbehoefte, dan moeten wij dus gaan werken in overleg met Daarderveen aan verdere uitbreiding. We houden dat in de gaten in de woonvisie. De woonvisie is een document wat hier periodiek terugkomt. Daar analyseren we vraag en aanbod op de woningmarkt, ook per kern. En als uit behoefteonderzoek bij de woonvisie blijkt dat de meerjarig nog steeds uitbreidingsbehoefte is voor nieuwe kavels in Daarderveen, dus meer dan alleen maar verbouw en herbouw, maar ook echt nieuwe uitbreidingsruimte, dan zullen we aan u voorstellen voorleggen om die te gaan regelen. Alleen er is nu, met het creëren van nu nieuwe ruimte, geen acuut probleem dat Daarderveen op slot zou komen te staan. Ik hoop, voorzitter, dat ik hiermee de vragen beantwoord heb.
Ik zal eens even rondkijken, wethouder, of iedereen het daarmee eens is. Vindt iedereen dat zijn vragen beantwoord zijn of haar vragen? Meneer Evers heeft een aanvullende vraag. Gaat uw gang.
Nou, ik wil even corrigeren. Het is niet Valk wat ontwikkeld, maar Kasten. Maar goed, dat is een detail.
Goed, ik kijk even rond voor de zekerheid en voor de duidelijkheid, ook voor de toehoorders. Heeft iemand aanvullingen voor de eerste ronde? Niemand. Wil iemand gebruik maken van de tweede ronde? Ook niemand. Kan dit stuk dan naar de Raad voor advies? Mag het als hamerstuk? Jawel, ook dit stuk als hamerstuk naar de Raad. Dank u wel. Daarmee gaan we door naar agendapunt 7. Beleid rood voor rood regeling naar aanleiding van twee recente BMW-besluiten. En dit gebeurt op verzoek van meneer Op den Dries van D66. Hij heeft gevraagd om dit op de agenda te plaatsen en daarom krijgt ook hij als eerste het woord. Gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. De rood voor rood regeling staat als informatief op de agenda, maar wat mij betreft is het ook een stukje opinierend. Ik ben erg benieuwd naar de mening van mijn mede-commissieleden. We hebben twee rood voor rood regelingen uitvoering gekregen, Heuvensteeg en Hammerweg. En de Raad heeft de uitvoering van de rood voor rood regeling aan het college gedelegeerd. En dat betekent dat gaat zover dat de Raad het oorspronkelijk bevoegd orgaan zijn bevoegdheid verliest. Eigenlijk hebben we inhoudelijk daar niet meer zoveel van te vinden. Wat kan de Raad dan wel? We hebben nog twee sturingsmogelijkheden. We kunnen voor de uitoefening van de gedelegeerde beleidsregels geven. En dat is die rood voor rood regeling. En daar moet de gedelegeerde, het BMW, zich aan houden. En wat mag de Raad nog meer? Degene aan wie de bevoegdheid is gedelegeerd, verschaft de delegans op zijn verzoek inlichtingen over de uitoefening van die bevoegdheid. En vanavond willen we wat inlichtingen hebben over die uitvoering van die bevoegdheid. Allereerst over die beleidsregels. In 2006, dus 11 jaar geleden, is de rood voor rood regeling vastgesteld. En in 2011 hebben we in een raadscommissie grondgebied hebben die geëvalueerd. En aan de hand van die evaluatie is een nieuw beleidsdocument vastgesteld. Alleen die is nooit in de raad weer vastgesteld. Dus alleen is die in de commissie geweest. Nou, als we kijken nou naar de inhoud van die rood voor rood regeling, dan kan ik niets anders dan vaststellen dat die regeling uit 2011 nog steeds heel veel ruimte geeft in de uitvoering. Op zich niet verkeerd, maar wel even wat voorbeelden waarvan die ruimte wel heel erg groot is. Uitgangspunt is op bladzijde 11 de sloop van het gehele complex met voormalige bedrijfsgebouwen. Nou, dat is een helder uitgangspunt, maar dan lees je een regeltje verder. Het kan voorkomen dat de eigenaar de panden voor een andere bestemming wil gebruiken. Dan komt er een maatoplossing. Ja, wat is dan zo'n uitgangspunt nog waard? Het volgende uitgangspunt was een hele belangrijke in de conclusie van de evaluatie 2011. In principe wordt er uitgegaan van een compensatiekavel ter plaatse. En dat betekent in de kern waar de slooplocatie zich bevindt. Maar, wat lezen we dan weer ietsjes verder in de regeling, als dat niet mogelijk is, dan kan het weer overal. Nou, dat is ook wel een makkelijk om heel overheen te stappen. En een ander, in bladzijde 13. In principe wordt uitgegaan van volledige sloop van de bijgebouwen. Maar ook hier weer zijn allerlei uitzonderingen mogelijk. Nou, als ik dan even naar die twee stukken ga, Heuvelsteeg en Hammerweg, dan vallen twee dingen wel op. Het college geeft zelf al aan dat in beide stukken dat ze eigenlijk niet voldoen aan die rood-voor-rood regeling. Letterlijk staat in de ene, het wijkt af van het rood-voor-rood beleid. En bij de Heuvelsteeg staat, er wordt voldaan aan het gedachtengoed van de regeling. En ergens anders staat er nog een keer, het past in de geest van de regeling. Nou, de geest, die laat ik heel mooi van aan mijn linkerbuurman over. Wij willen graag de regels zelf goed toegepast. En als de regels niet kloppen, dan vind ik dat u best wel naar de raad kunt komen en zeggen, de regels moeten worden aangepast. Wat dan nog meer opvalt. Hammerweg, daar wordt een ambtelijk advies gegeven om vanwege die afwijking het ter kennisname aan grondgebied te sturen. Maar bij Heuvelsteeg is daar geen speciaal advies. Dan kom ik in mijn eerste termijn tot een paar vragen. Waarom geen speciaal advies in het ene stuk en wel speciaal advies in het andere stuk? Wat is daar de afweging in? Wat is het verschil in? Zijn er zaken die dan überhaupt niet ter kennisname aan de commissie worden gestuurd? Daar ben ik dan ook wel benieuwd naar. En wat zou nou het criterium zijn om een stuk naar de commissie te sturen ter advisering BNW? En daar wil ik even bij laten en wacht even de antwoorden van de wethouder af.
Dank u wel. Ik heb meteen een procedure voorstellen aan u allemaal. Om eerst de antwoorden van de wethouder af te wachten en u daarna de gelegenheid te geven om aan te haken in een eerste ronde als we dat samen willen. En dan eventueel nog samen te besluiten tot een tweede ronde. Maar dat is de mogelijkheid die ik u bied. Want het is een informatief stuk door een van de commissieleden ingebracht. Ja, allemaal mee akkoord? Dan krijgt de wethouder nu het woord.
Dank u wel. Voor de mensen op de tribune. De rood-voor-rood regeling is een regeling die we hebben bij de gemeente, waarbij je oude stallen sloopt. En in ruil daarvoor krijg je het recht om op die plek een woning terug te bouwen. En dat draagt bij aan het doel van het opruimen van oude of vervallen agrarische stallen. Nou, dus daarmee ook het beetje opruimen en het netjes houden van het buitengebied. De regeling rood voor rood is door de raad vastgesteld. En het college kan, zolang binnen die regeling gebleven wordt, kan het college besluiten mee te werken aan rood voor rood initiatieven. Dat zijn besluiten die worden altijd ter kennisname gestuurd naar de raad. Het kan gebeuren dat op sommige punten de rood-voor-rood regeling, dat is dan de reden waarop je in gesprek gaat met een initiatiefnemer, maar dat de regeling in de letter net niet terecht lijkt voor de specifieke problematiek of de specifieke wens van de aanvragers. Dat kan. En de rood-voor-rood regeling geeft die Opten Dries aan, die heeft een aantal hardheidsclausules, het geeft een richting aan en tegelijk wordt aangegeven van ja, maar als het net even anders moet, dan kan dat ook. En het is prettig. Dat is prettig om mee te werken, omdat het namelijk ruimte biedt voor maatwerk. Want dat willen we ook altijd als college graag. Een regeling heeft een doel, maar als die beton gegoten is, dan heb je geen andere keus dan hem stug en rigide te gebruiken. Deze rood-voor-rood regeling geeft ruimte voor gezond verstand, voor maatwerk en voor her en der even een uitzondering maken, zolang het hoofddoel daar maar bij gediend is. En dat wordt bedoeld met de geest van de regeling. Nou, dus op het moment dat wij als college geconfronteerd worden met een rood-voor-rood aanvraag die prima past binnen het rood-voor-rood beleid, neemt het college een besluit ter kennisname naar de raad. Kunt u het zien? Eventueel ter discussie stellen als u dat wilt, maar de bestemmingsplanwijziging is verder niet een punt waar de raad over discussieert. Het andere uiterste is dat in de grove context van rood-voor-rood regeling gesprekken zijn gevoerd, maar dat zoiets eigenlijk niet voldoet aan rood-voor-rood beleid. dus gewoon de rood-voor-rood-regeling zelf geen ruimte geeft om een bepaald project onder rood-voor-rood te scharen. En dat is het geval bij de voorstelde Heuversteeg. En eis in rood-voor-rood is, er moet sprake zijn van bedrijfsbeëindiging, eindiging van het betreffende agrarische bedrijf. Nou, in het geval Heuversteeg is dat niet zo. Tegelijk zeggen we wel met elkaar, het voldoet wel aan de bedoeling van de rood-voor-rood-regeling, namelijk het opruimen van stallen. Dat betekent dat wij als college dan zeggen, wij willen daar wel medewerking aan verlenen, maar omdat het niet kan binnen de kaders van rood voor rood, zoals de raad die gesteld heeft, moeten we daarmee terug naar de raad. Dus dan leggen we neer bij de commissie, ter advisering aan de raad, en moet de raad een besluit nemen. Nou, het geval Hammerweg is een tussengevalletje, omdat eigenlijk is dit voldoet dit aan rood voor rood. Op één punt na, de stal waar het om gaat is in 2006 gebouwd en formeel staat in de regeling dat je alleen stallen van voor 2004 mag slopen. Alleen toen de regeling gemaakt werd, op dat die schaf net aan, 2009 geloof ik, 2006, ja, dan heb je het over stallen die van voor 2004, dus maximaal 2 jaar oud moeten zijn. Het punt is dat sinds 2006 zijn er wel, 11 jaar verstreken. Alleen die grens van stallen van voor 2004, die verschuift niet mee. Je zou kunnen zeggen, als je die mee laat lopen over de tijd, zit je bij 2015, maar zo werkt het niet. In de stukken staan nog steeds 2004. Nou, dit betreft een stal van 2006... In de provinciale regeling is die eis van 2004 al vervallen. Nou ja, wij hebben hem nog staan, zoals de regeling. En daarvoor zeggen wij, nou, daar heb je het over de geest van de rood-voor-rood-regeling. Wij zeggen, geen gezeik, die stal mag wat het college betreft gewoon mee in het kader van rood-voor-rood. Maar omdat het strikt formeel niet voldoet aan de regeling zoals wij hem hier in deze gemeente op papier hebben staan, wordt die aan de commissie even voorgelegd om te checken, vinden jullie dit ook geen issue? Zo ja, dan... Of zo nee, zeg maar, als u het ook geen issue vindt, dan gaan we gewoon door. Dus er zijn 3 gevallen die kunnen gebeuren. Of het voldoet volledig aan rood voor rood, dan voert het college het uit ter kennisname naar de commissie. Of het voldoet niet aan de rood voor rood regeling, maar wel in de geest. Hè, dan wordt die voorgelegd aan u als raad. En u als raad gaat erover in de bestemmingsplanwijziging. Of het is een tussengevalletje waarop een heel laf puntje er een kleine afwijking is. En dat checken we even bij de commissie van, kunnen jullie er net zo makkelijk overheen stappen als het college? Zo ja, dan... Laten we dit gewoon doorgaan. Ik hoop dat ik daarmee de procedure goed heb geschetst hoe wij daarmee omgaan. Op het moment dat je op den Dries zegt, ja, eigenlijk moet je die rood voor rood regeling anders, want hij is te breed of te vaag. Dan moeten we daar misschien structureel bij stilstaan. Maar ik hoop wel uitgelegd te hebben hoe de recente voorbeelden van rood voor rood, ja, met welke motivering die wel of niet aan commissie en of raad worden voorgelegd.
Ja, meneer op den Dries, ga uw gang.
Nou, even een antwoord daarop. Het was ook inderdaad wel wat ik had verwacht. Als inderdaad zo'n regeling van zo'n bouwjaar 2004, als dat achterhaald is, dan kunnen we gewoon vaststellen dat we die regeling moeten aanpassen. En dan vind ik het niet een goede procedure om te zeggen, nou, dan stappen we er iedere keer overheen. We kunnen gewoon de regeling aanpassen. En als die 11 jaar oud is, dan moet die misschien een keer worden geüpdate. En wat betreft de vorm die u kiest, als u zegt, wij checken dit even bij de commissie, dan zou ik dat willen zien in de vorm van leg het neer bij de commissie ter advisering BNW. Want nu wordt het alleen in een stuk ter kennisgeving, waait het een keer langs. En als je eventjes niet oplet, dan is hij voorbij. Terwijl wij dat toch wel de aandacht willen geven die het verdient. Want u mag ook wel getoetst worden of u nog steeds die regels, zoals die 11 jaar geleden zijn opgesteld, hanteert zoals de raad het zou willen.
Dank u wel. Wilt u daar nu op reageren of eerst afwachten? Nee, dat dacht ik al. Dan geef ik nu de rest van de commissie de gelegenheid om hierop in te haken en ook vragen te stellen in de eerste ronde aan de wethouder. Meneer Op den Dries zag ik, meneer Goossen, ik zie meneer Slooier, meneer Runneboom, meneer Muller en aan de overzijde meneer Rijmerts. Ik begin bij meneer Op den Dries en mevrouw Titsing ook. Meneer Op den Dries van GroenLinks, ga u gaan.
Dank u wel. Ik wist natuurlijk al wel een tijdje dat mijn naamgenoot dit wilde agenderen voor vanavond. Daar had hij me al zo wat over ingefluisterd en anderen ook. Dus ik heb er ook eens even naar gekeken. En ik moet zeggen, ik voel wel met D66 mee. Alhoewel ik ook begrijp en waardeer de intentie die de wethouder hier zojuist op tafel legde. En dat is natuurlijk ook logisch dat je niet rigide en star wil zijn, maar wel enigszins ruimte wil hebben om een regeling ook goed uit te kunnen voeren. Daar heb ik alle begrip voor. Maar ik ben het er wel mee eens dat we dat niet moeten doen op de manier zoals we dat nu doen. Ik zou er heel erg voor willen pleiten om die regeling wel eens even een keer breed te evalueren en misschien bij te passen. Ik vind ook bijvoorbeeld, het voorbeeld wat de wethouder net zelf aanhaalt, ja, het moet minstens van voor 2004 zijn. Ja, dat is een formulering die hoort niet in zo'n langlopende regeling thuis. Dan moet je gewoon zeggen, iets wat gesloopt moet worden, moet minstens zoveel jaar oud zijn en anders telt het niet. Dus het lijkt me sowieso goed om die regeling is goed met elkaar, dan ook met de raad daarbij, want wij zijn uiteindelijk degene die de baas zijn en dat hebben gedelegeerd. Om dat samen te evalueren, om die regeling dan te verbeteren, daar zou ik heel erg voorstander van zijn, dat is één ding. En voor de rest voel ik er ook wel heel erg voor om dan te zeggen, misschien is het wel gewoon een idee om te zeggen, dit zijn de harde criteria. Als het daar binnen valt, mag u natuurlijk gewoon uw gang gaan. Maar als, als we in een uitzondering komen, want met teksten als in de geest van en is de bedoeling, ja prima, want het leidt tot dat maatwerk. Maar laten we dan afspreken dat het gewoon altijd ter advisering naar BNW komt. Ik heb het gevoel dat de raad ook wel dat flexwerk en dat die flexibele gedachten wil toepassen die u ook wil. Alleen nu wordt dat soms onduidelijk en het grootste risico daarvan zit hem volgens mij in de inwoners die hiermee te maken hebben. Want stel je nou voor dat jouw buurman ook in de geest van de regeling wel zijn stallen mag slopen en er een huis mag bouwen en jij voelt ook een voorstel, vindt dat je ook een voorstel hebt in de geest van de regeling, maar om wat voor reden dan mag het niet. Dan kunnen wij hier allemaal waterdichte theorieën hebben over waarom het de ene wel mag en de andere niet, maar daar begrijpen onze inwoners niks van. Dus ik zou zeggen, tackle dat door altijd te zeggen, als het niet aan de harde criteria voldoet, gaat het altijd ter advisering naar de commissie grondgebied. Dus ik heb eigenlijk daar twee adviezen in en die sluiten volgens mij aan bij wat D66 ook wil. En dat was het. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Titsing.
Dank u wel, voorzitter. De Partij van de Arbeid waardeert het ten eerste dat het college zo bereid is mee te denken met de inwoners. Maar we kunnen ons ook vinden in de kritiek van D66. En we zouden dan ook verpleiten, eigenlijk zoals mijn buurman ook al heeft gedaan, om in die twijfelgevallen, ook al is het een lullig puntje, om het dan toch eventjes door te sturen naar de commissie, ook te agenderen. En ja, inderdaad, het lijkt me ook logisch dat het in plaats van een vast jaartal gewoon een leeftijd aangegeven wordt. Ouder dan 10 jaar, weet ik het. Maar zoiets. Ja, dank u wel, voorzitter.
Dank u wel, meneer Slooyer.
Dank u wel, voorzitter. Nou, ook wij zijn het eens met de stelling in het begin meneer Oppenries van D66 hier op tafel heeft gebracht. En we kunnen er van alles over gaan zeggen, maar ik kom weer achter die andere meneer Oppenries met zijn watervallen aan woorden. Dus dan kun je al vaak heel weinig nieuws meer zeggen. Maar het is wel zo dat ik het voorstel hier wil doen om de hele regeling toch eens een keer weer met in ieder geval de commissie en misschien ook met de raad door te nemen. Kijken welke regels moeten misschien worden aangepast. En voor nu te zeggen, en daar hoorde ik gisteren een hele mooie uitdrukking, zie dit nu als een slagboom die ervoor gaat. Wat geweest is geweest. Deze mensen, er zijn gesprekken mee geweest. Daar zijn misschien al toezeggingen gedaan, ik weet het niet. Maar laten we alle nieuwe gevallen die niet voldoen aan de regeling altijd ter advisering naar de commissie doen. Tot op het moment dat in ieder geval de regels of worden herzien of bijgepraat. Dat is watgene waar ik hierover wilde zeggen. Dank u.
Dank u wel, meneer Runneboom.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb aan voorgaande sprekers eigenlijk niks meer toe te voegen. Ik ben het ermee eens wat hun zeiden.
Dat is helder. Meneer Muller.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik ben het eens met EZO. Ik vind het een grote mate van een coulante regeling. Want iedereen is in principe toch verantwoordelijk voor zijn eigen rotzooi. En dan wordt hun toch een mogelijkheid geboden om, nou ja, toch op een goede, niet onvoordelige manier toch van die rotzooi af te komen. Het is natuurlijk een win-win situatie. Maar ik vind wel dat wat dat betreft moeten de kaders wel strak en helder liggen. En we mogen die regels wel een keer tegen het licht houden, want we moeten oppassen voor willekeur. En daar wil ik het even bij laten.
Dank u wel. Meneer Goossen.
Dank u wel, voorzitter. Nou, voorzitter, ik proef een beetje dat iedereen in de richting het voorstel wil van D66. Daar voelen wij ook wel voor. Alleen mijn vraag is even aan, want daar kunnen we straks nog even op terugkomen. Mijn vraag is eigenlijk aan de wethouder, hoe vaak gebeurt dit eigenlijk per jaar? Hoeveel rood voor rood aanvragen hebben we nog eigenlijk? Tot zover.
Dank u wel. Nog even naar de overzijde, meneer Rijmerts.
Dank u wel, voorzitter. Een paar dingen. Klopt het, of ik heb niet goed begrepen wat Edo Opderries zei, dat de update van 2011 nooit door de raad is vastgesteld? En zou dat alsnog moeten gebeuren? Dat is, nou. Dat is de vraag. En ik ben mee eens, van het is goed om het een keer tegen het licht te houden. Want er komt natuurlijk in de toekomst meer agrarische vrijkomende bebouwing. Dus in die zin is het wel eens goed om daarnaar te kijken. Ik denk wel goed is dat het... dat zo'n stuk wel flexibiliteit blijft houden. Want ik denk dat je nooit eenzelfde situatie hebt. Kijk maar naar deze voorbeelden. Gezinssamenstellingen, nevenactiviteiten, andere dingen. Dus ik zou dan wel verpleiten om het opnieuw te beoordelen samen. Maar niet om hem proberen in een zo strak kader te drukken dat je er geen kant mee uit kunt. Want dan hebben we juist een stuk wat we niet willen hebben, volgens mij. Even kijken, had ik daar nog meer over? Ja, en inderdaad, als het, dat gaf juist de moeilijkheid. Als het bijna nooit exact past, nooit 100%, is die bevoegdheid er ook niet bij BMW. Dus ja, dan moet je toch een keuze maken van gaat het dan wel naar de raad of naar de commissie en dan naar de raad, ja of nee. Dus, maar ik denk maar eerst even de update en dan het vervolg. In principe wel naar commissie en raad toe wat mij betreft. Dank u wel.
Goed, u hebt daar bijna allemaal uw mening over gegeven. Ik stel voor dat de wethouder eerst de concrete vragen beantwoordt. En dat we daarna samen bekijken hoe we door willen. Met mandatering, met eventueel herziening of update of actualisering van de bestaande regeling. Inclusief de vraag of die nou wel of niet door de raad is aangenomen. En dan kunnen we daarmee ook meteen de way ahead, de weg vooruit bepalen. Wethouder.
Ja, dank u wel. Korte vraag was, hoeveel roodvoorroodregelingen worden er jaarlijks zeg maar, gebruikt? Ja, dat zijn er een stuk of vijf, een handvol. Dat fluctueert wel over de tijd heen, ligt ook aan de conjunctuur. Maar het is ja, eens per twee maanden komt dat voor. Het blijft een regeling die geen dagelijkse praktijk is. De opmerking van de heer Müller, ja, in de basis... Begrijp ik wat hij bedoelt? Hij zegt, je bent verantwoordelijk voor je eigen rotzooi. Op het moment dat je leegstaande stallen hebt, die ontsieren het landschap. Dat raakt verval, dat ziet er onaantrekkelijk uit. En dat heeft een negatief effect op de omgeving. Daar blijf je als eigenaar verantwoordelijk voor. Alleen het punt is, iemands eigendom, een stal, kunnen wij niet... Daar kan je als overheid heel weinig mee. Dat is gewoon privaatrecht. Iemand mag daar ook gewoon een stal laten verloederen. Dat mag in het land, hè? Want als overheid kun je niet zomaar in iemands bezittingen gaan komen. En dat betekent dat we gaan proberen te verleiden... om te zorgen dat mensen dit soort slechte situaties aanpakken. De enige manier waarop wij als overheid daarmee te maken kunnen krijgen... is als een stal bijvoorbeeld zo aan het vervallen is... dat hij echt op instorten staat. Het wordt een excess, een zogenaamde excess. Kunnen wij in het kader van de excessenregeling... onder de welstandswet aanschrijven... en iemand verplicht om de boel op te knappen of op te ruimen. Maar dan is het al heel ver. Dus deze regeling is juist bedoeld, terecht dat u zegt ook als win-win... om goedschiks in een vroegtijdig stadium te voorkomen dat je langdurig verval krijgt. Dus daarom in de basis is de roodvoorroodregeling geen verwennerij, maar zien wij als een nuttige regeling voor beide partijen met maatschappelijk rendement. Als het gaat om de roodvoorroodregelingen, als die voorgelegd worden aan het college en ze voldoen net niet aan de roodvoorroodregeling, dus wel in de geest, maar ik zal niet een jurist vragen, woord als lullige puntjes, wat is nou wel of niet een lullig puntje. Uit voorzorg, u geeft aan, wij hechten er waarde aan dat wij goed meekijken. Wij vinden het belangrijk dat er goed, strikt en wel overwogen wordt omgegaan met de regeling. Dan kunnen wij altijd, als u dat wil, dan doen we dat. Ook als er maar een minimale afwijking is op de roodvoorroodregeling, leggen wij het gewoon bij voorbaat neer bij de commissie. Ter bespreking, ter advisering. Dus als u dat wilt, dan kan dat. Dat betekent dat voor minimale kleine afwijkingjes het college niet langer zal zeggen, ach, formaliteitje, maar dat het even echt expliciet voorgelegd wordt en nu als politiek. Daarnaast even het grotere en belangrijke punt, namelijk het evaluatie van het beleid. Want we hebben rood voor rood beleid, dat is al jaren oud. Dat is gemaakt in een tijd die anders is dan de tijd van nu. De Rijnwet doelt terecht ook op de ontwikkelingen in de agrarische sector, waarbij de hoeveelheid leegstand die de komende jaren gaat optreden, ongekend is als je dat vergelijkt met de meer incidentele leegstand van de laatste decennia. Dan gaat het om ongelooflijk grote oppervlaktes waar je eigenlijk met geen rood-voor-rood regeling tegenaan kan vechten. Dat betekent, wij zijn er ook al een tijd mee bezig, ook met andere gemeentes. In het kader van het project Leegstand als kans, wat ook nu loopt. Ook het adviesbureau Elerwoude is daarbij betrokken. De provincie is daarbij betrokken, buurgemeentes. En de Rood voor Rood regeling gaan wij voorstellen mee te evalueren binnen het bredere project, wat we dan Leegstand als kans noemen. Maar dat benoemt de toekomstige leegstandproblematiek. Alterra heeft een rapport geschreven over de schrikbarende hoeveelheid vierkante meter stallen die leeg komt te staan. Nou, we willen antwoord gaan geven op de vraag, hoe gaan we daar in de toekomst mee om? Herbestemming is leuk, maar dat is maar voor een deel de oplossing. En dat is ook maatwerk. Sloop kan ook, dat is voor een deel van de stallen ook de oplossing. En zo willen wij in een wat bredere context de rood voor rood regeling ook daar tegen het licht gaan houden. Dus eigenlijk die evaluatie in een bredere context wilden wij ook met u gaan doen binnen het kader van de leegstand als kans project. Ik zie een bedenkelijk gezicht overigens. Oh, dat valt mij.
Dat is aangeboren. Ja. Maar ik vroeg me alleen even af, misschien heeft u wel gezegd, maar dan heb ik het gemist, op welke termijn dat dan is.
Ja, ik zei door de microfoon, volgend jaar mei moet het opgeleverd zijn.
Dan blijft denk ik nog de vragen openstaan van meneer Rijmert of de herziening van 2011, of die nog in de raad bekrachtigd zou moeten worden, of dat het behandelen in de commissie destijds voldoende was. Of zeggen we, nou, omdat het toch volgend jaar mei rond moet zijn en dus daarvoor behandeld wordt, nemen we dat alsnog gewoon in het geheel mee. Goed, dan stel ik vast dat de vragen denk ik beantwoord zijn, tenzij je nog aanvullende vragen hebt. Er is een voorstel gedaan, ja, meneer Renneman?
Worden de afwijkingen zoals die nu geconstateerd worden, komen die dan wel bij ons terecht of niet?
Dat wou ik net noemen.
Okay.
De wethouder heeft twee toezeggingen gedaan dat iedere afwijking vanaf dit moment van de strikte regeling zoals die in 2006 is bepaald en in 2011 in de commissie is behandeld, iedere afwijking wordt aan u voorgelegd. En dat zal niet tot hele grote vertragingen leiden, denk ik, in die projecten. En er is toegezegd dat er in ieder geval volgend jaar mei een nieuwe regeling voor zal liggen. En die kan gewoon behandeld worden in de commissie en in de raad. En dan kunt u dan mee akkoord gaan en die kan dan de oude regeling vervangen. Ja? Allemaal daarmee akkoord? Nou, dat is dan toch een bijzonder zinvol punt geweest, denk ik. Bedankt, meneer Op de Dries van D66, voor dit initiatief hierin. Dan gaan we door naar het agendapunt 8.
Voorzitter, ik dacht dat we de eerste ronde bezig waren. Maar
sorry,
En dat we onderling nog konden.
U hebt gelijk. Ik had nog moeten vragen of er behoefte is aan een tweede ronde. En ik maak daar het op dat u dat graag wilt. Gaat u gang.
Ja, ik had aan de collega's wel de vraag, want ik proef een beetje de sfeer van laten we niet te star worden in de regeling en laten het college, als ze buiten de kaders treden, terugkomen naar ons. Dan vraag ik eigenlijk, zoals de heer Rijmer ook zei, word niet te star, want dan krijg je waarschijnlijk nooit een voorstel. Maar dan vraag ik mij alleen af, als het college komt met een klein stukje opschuiving van de kaders, hoe moet ik me dat voorstellen, hoe moet ik daarmee omgaan? De heer Opdries mag daar ook op antwoorden.
Wie heeft daar een mening over, een reactie op? Als u even op de knop drukt, meneer Goossen. Ja, dan kan de volgende, meneer Op ten Dries, gaat uw gang.
Nou, meneer Goossen, het is juist die opmerkingen en de conclusies die het college trekt. Deze regeling voldoet aan de geest van de bedoeling. Dat is nou juist iets wat ik liever zie dat de commissie of de raad uitspreekt dan het college zelf. Dus dat het leest nu juist, het wijkt af. En dan kan, dan kan de raad zeggen, het voldoet aan de geest. En dan kun je daarmee doorgaan.
Daarom stelde ik hem ook een beetje, want je vraagt eigenlijk om de kaders. En de heer Rijmer zegt, laten we niet te strak in de kaders gaan zitten, want dan komen we waarschijnlijk niet tot een oplossing. Of ik heb hem verkeerd begrepen, dat kan.
Meneer Rijmer.
Maar zoals ik het nu begrijp, willen we de volgende discussie over de kaders en die strakker leggen, zodat het college, dan ben ik eruit.
Meneer Rijmer.
Dank u wel, voorzitter. Nee, wat ik zei en ook bedoelde, is dat er zijn zoveel verschillende situaties, gezinssamenstelling. De ene wil wel, die heeft een dochter of een zoon thuis, die wil nog een stukje doorzetten, dit of dat. Dus je kunt volgens mij geen juridisch stuk maken, wil die enigszins werkbaar zijn, die waterdicht is in alle gevallen die hier in de gemeente voorkomen. En daarom krijg je zoiets als nu ligt en die moet je een keer updaten. Maar dat is dan wat mij betreft de richting. Dank u.
Zijn er nog meer mensen die een reactie willen geven? Meneer Op den Dries, GroenLinks, gaat u gang.
Ja, dank u wel. Want wat meneer Rijmer zegt klopt wel. Ik zou dan ook niet denken dat we een totaal nieuw stuk zouden krijgen waarin de kaders strakker worden of zo. Alleen als je de procedure daaromheen ook net iets verbetert, waardoor je het gewoon open kan hebben over die twijfelgevalletjes en die grensgevalletjes, dan is het aan ons om daar niet al te star en al te rigide in te zijn. Dus dan halen we die verantwoordelijkheid weer naar onszelf toe. En dan mogen inwoners ook daar onszelf op afrekenen. Ik denk dat het wel goed is voor de transparantie rondom deze regeling.
nog meer behoefte aan opmerkingen in deze tweede ronde? Dan sluit ik hem af. Dit gaat dus niet door naar de raad, dit stuk. Het was informatief. En de acties die er toegezegd zijn, die staan straks in het verslag. Die heeft meneer Schuurman allemaal prima opgetekend. En die liggen hiermee dus vast. Dan gaan we door naar het volgende agendapunt. Agendapunt 8, informatie met betrekking tot het combiplan en N35. Dat is een vast agendapunt voor de mensen van Rechtenstein. Komt iedere vergadering weer terug en dat geeft de wethouders de gelegenheid om ons iedere keer een update te geven over die belangrijke projecten. En daar zit de vraag van het CDA in verwerkt en die zal meneer Bijntema beantwoorden. Gaat uw gang.
Ja, ik zal zo meteen even die vraag van CDA in relatie tot N35 situatie halen, laat ik het zo maar even zeggen, beantwoorden. Maar misschien zo goed, nou dit agendapunt toch aan de orde is. En zo net de voorzitter heeft, maar goed, wij zaten ook een beetje te slapen aan deze kant van de tafel, heeft de mededelingen overgeslagen. Nee, niks. Ik praat gewoon door. Maar misschien zo goed om ook even... U even een melding te doen van datgene wat speelde een tijd geleden. Was hier in de commissie ook al een vraag. Ik dacht in de raad, ik dacht mevrouw Bakkers in de tijd van... hou ons ook goed op de hoogte van de ontwikkeling van Lelystad. Ik heb daar vanochtend of in de loop van vanmiddag u een nieuwsbericht over gestuurd. Het volgende is aan de hand. Vorige week hebben provincie Overijssel plus alle betrokken gemeentes die te maken hebben met die vliegroutes een gezamenlijke brief geschreven naar de staatssecretaris. Was vorige week ook een debat in de Tweede Kamer, met Kamerleden. Daar zijn een aantal moties aangenomen. Moties die zijn opgesteld naar aanleiding van de brief in het Overijssel. Het komt eigenlijk kort op neer dat de staatssecretaris is opgeroepen om vanuit de Tweede Kamer om snel aan de slag te gaan met de complete herindeling van het luchtruim. Ja, want dan die complete herindeling die is aan één kant nodig, wil je doorgroeien op Lelystad, maar anderzijds ook nodig om te zorgen dat er hoger kan worden gevlogen. En er is ook een oproep gedaan aan de staatssecretaris, ook breed vanuit de Tweede Kamer. Dat was ook een ander belangrijk punt. Namelijk, er is altijd gezegd, en in dit gebied boven Overijssel altijd vliegen boven 6000 voet. Alleen in de routes die recent zijn gepubliceerd is dan ook weer een route beschikbaar waarbij ze ondervliegen. En dat heeft dan te maken met, nou ja, als één vliegtuig omhoog gaat en de ander daalt, ja, dan moet je ergens iets regelen ze nu en dan om te voorkomen dat ze tegen elkaar aanknallen. Ja, dan kun je ook zeggen dat is een uitzondering, dat moet je niet allemaal regelen. En nu heeft ook de Tweede Kamer tegen de staatssecretaris gezegd, zorg er nou gewoon voor dat je op een goede wijze zorgt dat stijgend en dalend verkeer zodanig wordt georganiseerd dat het uit elkaar blijft. Nou, als dat echt ook in de praktijk, in de operationele zin gebeurt, dan betekent dat ook dat je gewoon boven 6000 voet kunt blijven vliegen.
Liever niet interpreteren als u wat uitlegt, maar nou kunt u gewoon het woord krijgen.
Ja.
Nee, nu is die klaar. Nee, maar meneer Müller riep nog wat tussendoor. Maar als de microfoon niet aanstaat, horen we dat toch niet. Eerst meneer Opdendries en dan meneer Müller.
Dank u wel. Deze informatie die de wethouder verschaft is zeker wel correct. Alleen ik ben er zelf nog niet zo optimistisch over als de wethouder zelf. Want tegelijkertijd is de Kamer wel akkoord gegaan met de masroute van de vliegroute zoals die er gewoon al liggen. Dus het is wel zo dat de Kamer in principe akkoord is gegaan met laagvliegroutes. Dat ze wel moties hebben ingediend daarna van als het anders kan, moet het ook anders zo snel mogelijk, dat ben ik met u eens. Maar moties in de geest van ga nou eerst het luchtruim herindelen voordat we überhaupt aan Lelystad beginnen, zijn allemaal weggestemd. Dus dit gevaar is al lang niet geweken, want de staatssecretaris heeft zelf ook al gezegd, ik ga hartstikke hard mijn best doen, maar we hebben alles al goed bekeken en eigenlijk zien we geen oplossing. Dus de waakzaamheid lijkt mij geboren en ik roep ons, vooral mijn collega's dan ook op, om daar heel waakzaam op te zijn en om ons niet met deze worst meteen rijk te rekenen. Want ik ben heel bang dat als hier nu niks meer gebeurt, dat vervolgens betekent, ja, we hebben heel wat ons best gedaan, maar helaas konden we er niks aan doen. Dus optimisme is mooi en dit signaal vind ik optimistisch. Alleen ik heb er nog niet, en dat is dan persoonlijk nog niet alle vertrouwen in, dat dit de problemen gaat oplossen.
Maar daarop reageren, ik wil er geen misstand over laten bestaan. Dit is een gezamenlijk aanpak vanuit de Overijssel samen met de provincie. Om een aantal dingen helder te krijgen wat er moet gebeuren. Daar zitten wij ook als provincie en gemeentebestuur heel strak in. Dat weet ook de staatssecretaris ook wel, om het zo maar te zeggen. En het is inderdaad niet dat hiermee alle problemen al zijn opgelost. Maar er is wel geluisterd, ook in de Tweede Kamer. En het volgende traject is nu dat de staatssecretaris voor de korte termijn de opdracht heeft. Zij moet in november de aanleiding van de consultatieronde, heet dat officieel, moet zij zeggen, wat ga ik op korte termijn doen? Nou, daar is een van de onderwerpen, wat kun je doen om te zorgen dat het kruisend verkeer. En als het gaat om, en ook daar is geen enkel misverstand over,
Het luchtruim boven Lelystad is niet geschikt voor meer vliegtuigbeweging dan 10.000. Dat, dus dat moet gewoon worden herschikt. En de oproep die wij ook als Overijssel hebben gedaan, is te zorgen dat er met tempo wordt gewerkt. Want als dat luchtruim eerder is herzien, kan ook eerder, voordat het binnen de 10.000 andere routes tot stand komen. Dat is een gezamenlijke actie. En voor de overige, ik heb opmerkingen eerder uit uw raad bij bijeenkomst ook altijd zo gelezen. College, wees alert, zit er bovenop, behartig de belangen van onze bevolking goed. En dat blijf ik, of wij, blijven wij ook doen. Ook met dit. Laat daar geen misverstand over zijn. Goed zo.
Meneer Muller.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik moest toch even wat zeggen, want stijgend vliegverkeer, dat kruist nooit het dalende vliegverkeer. Dus dat, dat gaat helemaal aan de andere kant op. Dus volgens mij, en we hebben hier te maken dus met dalend vliegverkeer over deze streek.
Meneer Rijmerts.
Dank u wel, voorzitter. Is het ook bekend in welk jaar en ligt dat vast dat het luchtruim wordt herzien? Was dat 2019 die we eerder horen of ligt dat jaar niet vast?
Het doel was dat vanaf de gedachte was dat als Lelystad op 2019 open gaat, dat dan vanaf 2023 zou je verder kunnen doorgroeien boven de 10.000 richting uiteindelijk de 45.000. En dan was nodig dat je in 2023 een compleet herzien luchtruim zou moeten hebben. Nou, dat is al even in de vertraging, maar wij hebben opnieuw gepleit. Ga er dan gewoon met tempo aan de slag, want we hebben die herziening hebben we niet alleen nodig voor de langere termijn, maar ook voor de korte termijn. En dan komt met name het bericht over de term naar voren CDA. Maar dan in een ander verband, dan is het continuous descent approach, heet dat dan. Dat is over het vliegveld.
Dank u wel, maar ik zal er toch een kleine aanvulling op geven. Niet vanuit een politiek standpunt, maar omdat ik weet van mijn vorige werkgever hoe een deel van dit soort zaken liggen. Defensie heeft binnen NAVO-verband en dus in Europa en dus ook boven Nederland een verantwoordelijkheid gekregen om luchtroutes te plannen. De oude routes die nu gelden zijn ergens in de jaren 60 al zo vastgelegd. Toen hadden we een heel ander aantal vliegtuigen binnen de NAVO dan we de komende jaren zullen hebben. En die routes moeten herzien worden. Die hebben alles te maken met snel jachtvliegverkeer dat niet op een vliegtuig moet botsen. En die kunnen anders, die routes, maar dat duurt even. En die hebben, ja, Defensie heeft daar gewoon een zwaardere C in dan de rest in die indeling van het luchtruim. En het is een kwestie van binnen de regering druk zetten op degene die daar mede over beslist. Dus het is wel waar, denk ik, wat meneer Opendries zegt. Gewoon goed de vinger aan de pols houden. Want als we als burgers laten merken dat het allemaal niet zo belangrijk is, dan wordt die route niet verlegd. En dan heb je dus te maken met laagvliegende vliegtuigen. En dat willen we gewoon niet met z'n allen. Ja, en daarom denk ik ook dat het goed is dat meneer Bijntema zegt dat namens ons allen het college daar goed de aandacht op houdt. Maar het is gewoon een heel belangrijk punt. En we zouden met z'n allen heel veel spijt hebben als straks die vliegtuigen toch heel laag over gaan komen. Daarmee wou ik die kleine toevoeging afsluiten. Meneer Bijntema, u krijgt...
Nou, dan ga ik van het vliegveld even naar het spoor. Ook een mededeling. Er is al een tijdje... stil, nu vraagt er ook nooit meer naar, maar dan ga ik ze toch een keer melden. Want ik had namelijk verwacht dat de provincie Overijssel iets in die trans naar buiten zou brengen. Maar ik heb kort gesloten met de collega van Overijssel, dan doe ik het zelf wel. Maar misschien weet u het allemaal wel en dan vertel ik u geen nieuws. Maar in december wordt nu op het spoor, en uiteraard op het spoor Zwolle-Enschede gaat Synthes, of tegenwoordig een nieuwe naam, Keoli. Heeft een naamswijziging gehad, Keoli Nederland. Gaat met elektrisch materiaal rijden tussen Zwolle en Enschede. Stoptreinen uiteraard twee. Maar vanaf december begint men ook met een sneltrein te rijden. Met haltes in Zwolle, Raalte, Nijverdal, Almelo, Hengelo en Enschede. Oftewel alle grote steden van Overijssel. vanaf december, dus er komt een extra trein. Ook even voor het beeld wat u heeft. Ik ken nog niet alle rijtijden, maar ik weet wel dat de gewone stoptrein, die zal op straks zodanig rijden dat je straks binnen een uur tussen Zwolle en Enschede kunt rijden. Dus het is nu nog geloof ik 1 uur en 10 minuten, zo uit mijn hoofd. Maar die wordt dus verkort naar een uur. Betekent ook dat ook onze afstanden naar Zwolle en Enschede worden verkort. En nogmaals, er komt dus ook nog een spitstrein of een sneltrein tussen. Er is één maar bij. Er is nog enig probleem bij de aanlanding in Zwolle. Daar moet nog wat gebeuren. Dat betekent dat voor het eerste periode in 2018 tussen Raalte en Zwolle die sneltrein nog niet kan rijden. Dan moet je met bussen gebruik maken van bussen. Of even wachten tot de stoplijn rijdt. Maar de verwachting is dat dat in de loop van 18, rond de zomer denk ik, van 2018 zal zijn opgelost. Maar betekent dus datgene wat alles op in politiek geval, ik weet niet of er wel eens aandacht is gevraagd bij begrotingsbehandelingen. College ga aan de slag om te zorgen dat wij, als die spits zijn, komt dat wij inderdaad een van die stations zijn, van die haltes, dat is dus gerealiseerd.
Meneer Müller.
Hallo, ik heb nog een vraag aan de wethouder. Wanneer gaan die vreselijk uitziende schermen weg daar in de tuinen van Nijverdal?
We hebben daar met ProRail over gesproken. Die zou daar werk van maken. Ik heb nog geen antwoord van hun gekregen. Zodra ik dat had, krijgt u dat even te horen. De vraag liep bij ProRail. En ik weet wel dat er binnenkort wat groot onderhoud plaatsvindt. Dus ik hoop dat ze dan tegelijk een paar dingen doen zodat die schermen weg kunnen. Want die zien inderdaad oerlelijk uit. Helemaal mee eens. Dan naar de N35. En de brief van het CDA. Volgende week komen we natuurlijk in een ander verband ook nog even terug op wat ontwikkelingen rond de N35. Daar zal ik er wel wat dieper op ingaan. Maar even voor de brief van het CDA naar aanleiding van de brief in de Stentor over een aantal plaatselijke belangen die het nodig hebben gezegd. Er waren een paar concrete vragen van het CDA. Of we op de hoogte zijn van de brandbrief van de gezamenlijke plaatselijke belangen. Het antwoord is ja. Hebben wij contact gehad met Rijkswaterstaat over dit brief en de informatieavond die plaatsvond. En dan heb ik het over informatieavond die plaatsvond in het gebied bij Heinoot. Wij hebben inderdaad contact gehad met Rijkswaterstaat over die brief. We hebben kort gesloten, uiteraard was het wel een avond daar. We hebben wel begrepen dat de suggestie dat daar mensen niet waren uitgenodigd. Alle informatieavond, dat geldt vervolgens ook voor de informatieavond van Haarlem, ik kom zo meteen nog wel even terug, was inderdaad bedoeld voor een selecte groep van aanwonenden en een aantal belangenwaarders. Dus het was niet een brede avond waar iedereen kon komen. In Haarlem bijvoorbeeld zijn plaatselijke belangen uiteraard uitgenodigd en een aantal aanwonenden aan het traject. Maar goed, wij hebben dat wel weer met Rijkswaterstaat, want we hebben wel gezegd, we hebben wel behoefte dat er weinig onrust is en dat er wel doorgepakt kan worden. Er moet wel wat gebeuren. Als het gaat om de vraag van het CDA, welke rol kan het college van de gemeente Helmond betekenen in gezamenlijke actie? Nou, ik richt me maar even, om het zo maar te zeggen, als je kijkt, een deel van de achtergrond van de vraag van de gezamenlijke plaatselijke belangen is, zou je nou niet een aantal maatregelen, want die zijn echt bedoeld voor de veiligheid, zou je die niet wat moeten parkeren of voor je uit moeten schuiven en eerst maar eens nadenken over het totaal afronden van de N35 tussen, in ons geval, Wietem en Nijverdal. 2x2, de oude marsroute. Het is wel ook een onderdeel van de lobbyagenda vanuit Twente. De hele verbinding over de as Münster-Zwolle. Daar hoort dus ook de upgrading, verdere upgrading van de N35 bij. Maar daar is als eerder gevraagd, daar zou de provincie wel eens naar kijken. Maar dat heeft ook alles te maken met de ontwikkeling in het kader van het nieuwe regeerakkoord en extra middelen voor mobiliteit, et cetera. Dus in die zin zal het niet op korte termijn zijn. Om dan nu al te gauw te zeggen, nou, schuif alles maar op. En we wachten wel tot er echt een breder beeld is over het totaal van de N35 en de marsroute. En alle veiligheidsmaatregelen zouden ook worden vooruitgeschoven, zover zijn wij niet. Want er is wel degelijk middelen beschikbaar om een aantal onveiligheidssituaties op te lossen. Dus in die zin staan wij nog niet op het standpunt dat we zeggen, nou, laat alles maar. Nee, wij zetten wel degelijk in dat op een aantal veiligheidspunten wel degelijk werk kan worden gemaakt. Onder andere bij Haarlem. Ik heb al eerder gezegd, het college zit er bovenop om te zorgen dat bij Haarlem, wat ons betreft, die kruispunten inderdaad aangepakt kunnen worden. En wij doen dat ook in heel nauw overleg met plaatselijke belangen Haarlem. Er zijn goede afspraken. Plaatsvervanger Halen is vorige week aanwezig geweest op die schetsavond. Nou, daar is het nodige rekenwerk en tekenwerk gedaan. Onze mensen zitten er ook bij. En op die manier proberen we al werkende weg ervoor te zorgen dat straks in de besluitvorming van december het bestuurlijk overleg met de gedeputeerden ervoor toe kan leiden dat we in ieder geval bij Halen aan de slag kunnen.
Ja, meneer Goossen en dan meneer Müller. Ga uw gang. En aan de andere kant mevrouw Roesink ook. Sorry dat ik u later pas zag, maar eerst meneer Goossen.
Sorry. Voorzitter, een vraag voor de wethouder nog even. Ik hoor de wethouder zeggen, we hebben inderdaad een onveilige situatie en we zijn best wel in staat om daar nu al wat aan te doen en niet voor ons uit te schuiven. Maar ik heb de begroting gelezen en wel heel snel, maar daar zag ik twee blackspots in. En er stond Haarlem niet tussen. Begrijp ik van de wethouder dat dat eigenlijk geen punt is of dat u daar niet voor hebt gereserveerd in de begroting? Want u zegt eigenlijk van wel. Maar dan zou ik hem in de begroting moeten tegenkomen. onveilige situatie, Blacksport, misschien zit daar de verwarring in.
Even een andere vraag eerst. Meneer Muller, gaat u gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik vind trouwens best dat wij wat ambitieus mogen zijn in deze. We gaan bij wijze van spreken nu een oplossing zoeken voor Haarlem. Dat worden waarschijnlijk twee kruispunten met stoplichten en dergelijke. Nou ja, het is wat veiliger, maar eigenlijk de oplossing vind ik, daar mogen we wel iets ambitieuzer in wezen. En ik denk dat we daar een goed lobbytraject moeten kunnen starten de komende tijd. En dat we er toch iets meer kunnen uithalen dan wat er nu op tafel ligt.
En dan mevrouw Roesink.
Ja, ik had er even over de wethouder. Die had over de marsroute en het hele traject en het uitstellen van de veiligheidsmaatregelen. Maar ik had het eigenlijk niet zo begrepen uit dat verhaal. Ik had juist begrepen dat met het beschikbare bedrag dat de plaatselijke belangen dus zelf aangaven waar lag de prioriteit of niet. Misschien kan de wethouder daar dan even wat over zeggen. Want ik las later in de krant ook weer een stuk van ja, als we nou het ene geld van de ene weer schuiven naar wat anders, is er dan niet iets compleet op te lossen. Dus zo had ik het gelezen en u gaf net aan, ja, we moeten alles uitstellen, want dan gaan we de hele marsroute doen. Maar misschien heb ik het verkeerd begrepen of kan de wethouder mij even uitleggen of ik het toch goed heb begrepen.
De wethouder weer.
Nou, er speel je inderdaad twee discussies. Wat aan de ene kant wil je, dat is ook onze koers met elkaar altijd geweest. De N35, de marsroute, 2x2. En nogmaals, dan moet nog een stuk tussen Wietem en Nijverdal West worden aangelegd. Dat weten we allemaal. Daar, in het kader van de discussie met de minister, en straks komt er een nieuwe minister uiteraard, is in het BOMIT zijn helemaal geen middelen vastgelegd voor de N35. Hè, voor het afronden daarvan. En je praat wel over een paar honderd miljoen euro. Dat is er nog niet. Daar moet dus inderdaad een lobby op worden ontstaan. Dat bedoel ik ook met aan te haken bij de lobby vanuit Twente, die heel duidelijk heeft gezegd, de AS, Zwolle, Enschede, Münster, daar moet je op investeren, zowel trouwens op het spoor als ook op de weg. En dat vecht inderdaad, daar heeft de heer Muller volledig gelijk aan. Dat vecht nu inderdaad, nu ook weer een nieuw kabinet hebben. Ze zien ook weer extra middelen in het mobiliteitsgebeuren. Dan moeten we met elkaar hier vanuit Twente, vanuit Oost-Nederland, Overijssel zorgen inderdaad voor een goede lobby op dat terrein. Helemaal mee eens. Dat gaan we ook doen. En ik verwacht ook dat daar de gedeputeerde het voortouw in zal nemen. Dat heeft hij ook toegezegd. Dat is één. Dat was de andere vraag, en zo heb ik wel de oproep gelezen bij Plaats van Belang een beetje, van, en dat was toch wel een beetje een discussie van, ja, zou je niet, hè, want daar speelde ik wel bij Marienheim een discussie, moet je daar nog tijdelijke maatregelen, terwijl je eigenlijk, wil je op langere termijn, zou je eigenlijk om Marienheim heen willen, met een 2x2 N35. De gedachte was daarvan, ja, moet je al deze maatregelen wel nemen, of moet je eerst naar een totaalvisie of een andere visie, en daar is ook over gepleit. Laten we zo zeggen, wij wachten even af hoe die discussie loopt. Maar wij zijn wel zodanig, op dit moment is er in ieder geval een overeenkomst getekend. Er is 15 miljoen beschikbaar om een aantal onveilige situaties aan te pakken. We hebben ook altijd gezegd, de aanpak van al die onveilige situaties moet wel 2x2 marsproef zijn. Hè? Je moet geen maatregelen nemen die je een jaar later weer spijt van hebt. Maar wij zitten er nou niet zo in als u dat vraagt van, dat we maar moeten zeggen, nou, laten alle discussies maar los. Nee, integendeel, wij willen wel degelijk, ook nu, ook binnen de operatie van die 15 miljoen, ervoor zorgen dat we bij Haarlem verbeteringen kunnen realiseren. En daar knokken we keihard voor, samen met plaatselijk belang. Dat bedoel ik aan te geven. Ten aanzien van de opmerking van de heer Goossen, u had het over verwarring. Nou, die verwarring ligt dan geheel en al bij u. Want volgens mij in de begroting over verkeersveiligheid gaat het Blacksports en heel andere posten waar we over gaan. En dit zijn knelpunten van Rijkswaterstaat. Het is logisch dat wij daar in de begroting niks voor opnemen, want dit moet gewoon door Rijkswaterstaat betaald worden, niet door ons.
Meneer Goossen.
Nee, maar u zegt, ik heb wel de visie erover. En dan vraag ik me af, waar kan ik dat vinden in de begroting? Want ik neem aan dat je het niet alleen overlaat aan Zwolle, omdat er een bedrag beschikbaar is gesteld. Zoals u net zegt, 15 miljoen.
Maar staat het in de begroting hoor, bij hoofdstuk, wat is mobiliteit? Hoofdstuk 3 of 4 staat gewoon in dat wij voor Haarlem in de N35 gaan.
Heeft iemand nog vragen over dit? Dit stuk informatie die we van de wethouder hebben gekregen, combiplan N35, Lelystad, inclusief de vraag van het CDA. Nog aanvullingen van meneer Balder op dit punt niet, denk ik. Dan gaan we door naar punt. Je hebt al eigen mededelingen. Maar dat staat onder het volgende punt, neem ik aan. Ja, precies. Dus onder punt 8 verder niet. Iemand anders nog over punt 8? Niemand meer? Dan gaan we door naar punt 9. Wethouder Balder, gaat uw gang.
Kijken we punt 9 is. Oh ja, het kader van mededelingen. Bij de vorige raadsvergadering stond het punt bestemmingsplan Haarlem op de agenda. Die is toen van de agenda afgevoerd omdat GroenLinks last minute een aantal aandachtspunten voor het bestemmingsplan had waarvan ze zeiden, kijk daar nog even naar. Dat hebben wij inmiddels gedaan. Is ook langs het college geweest. U heeft als raad per mail gezien, die is vandaag verstuurd, dat er een aantal kleine wijzigingen zijn aangebracht op het raadsvoorstel en de bijlagen. Het bestemmingsplan Haarlem zou ter vaststelling aan u voorgelegd worden in de raadsvergadering van 31 oktober. Wou ik even aangeven voor de duidelijkheid. Het tweede en laatste punt. Af en toe wordt ook wel eens de vraag gesteld, hoe staat het nou met de herinrichting van de Grote Straat? Er is wel veel gebeurd, maar dat is allemaal werk achter de schermen. De aanbesteding voor een aannemer die start vermoedelijk maandag. En er zal een reeks aannemers worden uitgenodigd om offerten uit te brengen. Selecteren wij tegen het einde van het jaar de beste aannemer. En dan kunnen we via een definitief ontwerp aan de slag. En ik wou even aangeven dat die voortgang erin zit en de aanbesteding dus komende week start.
Dank u wel. Zijn er vragen over? Dan wil ik nog een vraag aan u voorleggen. Want we hebben nou 3 agendapunten waar mededelingen op voorkomen. Agendapunt 3, agendapunt 8. Op bijzondere punten waar u in het verleden van hebt gezegd, combiplan willen we over geïnformeerd blijven. En 35 willen we over geïnformeerd blijven. En we hebben nog een algemene over bovenlokale zaken. Ik herinner me dat ik daar 2,5 jaar geleden ook aan orde heb gebracht. En toen heb je allemaal gezegd, nee, dat moet erop blijven. Op een vriendelijke toon. Gisteren is dezelfde vraag naar voren gekomen bij samenlevingszaken. En die hebben besloten om dit vaste agendapunt eraf te halen. Wat vindt u ervan? Kunnen we dat eraf halen en dus de mededelingen gewoon aanhoren onder punt 3 en onder punt 8? En moet er ook nog een punt 9 zijn, mededelingen? Of gaan we die agenda nu dan vereenvoudigen?
Ja, voorzitter, wat de wethouder net zei was best interessant hoor. Dat gaat er niet om. Maar dat hoort natuurlijk ook gewoon bij het agendapunt mededelingen. Niet bij overleggen boven lokale zaken. Dus... Dan moet je de voorzitter een reprimande geven. Ja. Maar ik kan me eigenlijk niet herinneren dat hier echt belangrijke dingen in zijn besproken die echt uit boven lokale zaken kwamen. En gisteren is inderdaad besloten dat, mocht het college het wel zulke mededeling hebben, dat ze dat apart kunnen aangeven bij de voorzitter en dan wordt dat gewoon zo benoemd. En mocht de commissie daar vragen over hebben, over boven lokale zaken, kunnen ze ook zelf dat op de agenda aangeven. Dus wat mij betreft kan die hier er ook af, want ik vind het eigenlijk alleen maar agendavulling, dit punt.
Vindt iedereen dat het eraf mag of niet? Meneer Muller?
Van mijn part mag hij erop blijven. Dan weten we in elk geval dat we boven lokale zaken te horen krijgen.
Dat was 2,5 jaar geleden de afweging van, Nee, we gebruiken hem niet, dat is punt. En het is inderdaad gewoon bladvulling.
Dat is onze schuld dan.
Ja, nou, kijk, ik heb als voorzitter de wethouders niet de gelegenheid gegeven om bij punt 3 een mededeling te doen, wat ik anders wel altijd doe. Maar het was omdat ik net met die toelichting voor rechtszijn bezig was. Dus ja, het is aan u, hè. We bepalen samen de agenda. Als u vindt dat hij erop moet blijven, dan laten we hem erop. Als hij eraf mag, dan wordt hij iets eenvoudiger, die agenda.
Het is natuurlijk ook wel een geheugensteuntje voor de wethouders om daarover na te denken, hè?
Ja, als jullie vinden dat de wethouder het geheugensteuntje kan gebruiken, dan prima. Dan laten we hem erop staan. Het kan geen kwaad hoor.
Nou, we doen het te weinig.
Ja, oké. Okay. We laten hem erop staan. Dit punt wordt verder vandaag niet meer gebruikt in ieder geval. Tenzij u zelf bovenlokale vragen hebt, maar die zijn er eigenlijk niet op dit moment. Nee. Dan gaan we door naar agenda punt 10, de besluitenlijst. Zoals u die hebt kunnen lezen, heeft u daar opmerkingen over? Niemand? Dan zet ik mijn handtekening eronder onder dankzegging aan de Griffie. Alweer een mooi verslag. Dankjewel, Rini. Dan gaan we naar de achterkant van het blad. De rondvraag. Wie mag ik het woord geven? Ik zie meneer Opden Dries van GroenLinks. En ik zie mevrouw Roesink van het CDA. Mevrouw Roesink, gaat uw gang.
Dankjewel, voorzitter. Ik heb een vraag rond de situatie rond parkeren bij de pas in Haarlem. De herberg die is inmiddels open. En we vernamen ook al dat het best wel druk is. Maar... tegelijkertijd hebben we ook vernomen dat er nog steeds geen cliënten worden opgevangen op het terrein. En dat heeft onder andere te maken met het nog niet verkeersluw zijn van het erf. Wij dachten dat de voorlopige omleidingsroute rond was en dat dit gewoon geregeld zou kunnen worden. Maar we horen ook weer dat die voorlopige omleidingsroute op advies van politie en gemeente was gecanceld. Ja, wethouder college, hoe zit dat nu? Hoe is dat besluit tot stand gekomen en die intrekking eigenlijk ook weer? Wie heeft daar een rol in gehad? En de andere vraag die we hebben van hoe loopt het nou met het proces voor de bepaling van die locatie van de parkeerplaats? En wanneer kunnen we dat plan verwachten? En heel onbelangrijk denk ik, wat doen we in die tussentijd? Blijft die impasse? Blijven we met de huidige situatie zitten? En wanneer kunnen die cliënten daar opgevangen worden of gaan opgevangen worden? En ja, want we kunnen wel voorstellen dat dat van invloed is op de bedrijfsvoering van de Schuringshoeve. Dus wij horen graag eigenlijk van hoe is het tot stand gekomen? Wat is de situatie en wat gaan we eraan doen? En wat kunnen we er tijdelijk aan doen en wat is onze definitieve oplossing? Tot zover.
Dank u wel. GroenLinks, meneer Opten-Dries, gaat u gang.
Ja, ik heb maar een kort vraagje. Ongeveer 3 weken geleden trok de fietsersbond aan de bel vanwege te hoog ingelegde grastegels langs de Vruchtenveensweg en de Duivenkatelaan. Daar heeft de gemeente van gezegd, volgens een krantenartikel, voor een deel zou dat acuut worden opgelost en voor een deel zou dat enige tijd vergen doordat er verkeer overheen moest rijden. Ik wil graag weten hoe de stand van zaken is.
Dank u wel. En dan hebben we nog de schriftelijke vraag van de ChristenUnie. Wilt u daar nog iets op toelichten, meneer Minkjan, of zijn die spreken helemaal voor zich? Oké. Nou, dat zijn dan de vragen die mondeling en schriftelijk ingediend zijn. Allereerst meneer Waldema, denk ik.
Ja, vragen over de pas en de parkeerproblematiek al daar. Hè? Want sinds de discussie is geweest over de ENK, die politiek, heeft u aangegeven, de commissie geen bespreekbare optie is, is het Natuurmonument aan het kijken. Aan de ene kant, wat moet dan de nieuwe permanente parkeerplaats worden, inclusief bijbehorende ontsluiting? Maar dan goed, dat is een nieuw traject wat opgestart is. En tegelijkertijd, de Schuringshoeve wil met zorgcliënten open. Hadden zij begin deze maand willen doen. Maar tegelijkertijd geeft de Schuringshoeve aan dat zij niet zorgcliënten in het pand willen hebben, zolang er nog auto's rijden over het erf van de pas heen. Ze willen vanuit veiligheid die cliënten dan niet plaatsen bij de pas. Nou, dat betekent dat er naast een definitieve parkeeroplossing ook een tijdelijke oplossing nodig is om te zorgen dat de Schuringshoeve alvast open kan in afwachting van de definitieve oplossing. Voor de definitieve oplossing is een hele reeks gesprekken gevoerd in goed overleg overigens, goede sfeer, mocht ik ook zeggen, van de betrokken partijen. Dus Natuurmonument als initiatiefnemer, maar ook een aantal mensen van plaatselijk belang Haarlem om te zorgen dat ook de lokale belangen goed meegewogen worden. En de gemeente zit daar natuurlijk ook bij. Daar is een drietal alternatieven voor de ENK besproken met elkaar. Die zijn voorgelegd in een gebieds... Een soort informatiediscussieavond in Haarlem zelf aan bewoners van Haarlem die in grote getale zijn komen opdagen en in grote meerderheid hebben gekozen om de huidige overlopen parkeerplaats te gaan inzetten als de nieuwe definitieve parkeerplaats. Maar mij toch wel de vraag, hoe ga je dat ding in hemelsnaam ontsluiten? Want dat is lastig. Kijk, Natuurmonument heeft natuurlijk ook dit soort locaties en bezoekerscentra op hele mooie plekken, ook dus hele kwetsbare plekken. Dus dat is een opgave. Daar wordt nu aan gewerkt. Er is een landschapsarchitect van het Oversticht ingeschakeld door Natuurmonumenten. En ook zij geven advies over wat de beste parkeeroptie is en hoe je dan bijvoorbeeld zo'n optie zou kunnen ontsluiten. En daar hebben wij 16 oktober de eerste resultaten van. Die worden dan ook even gepresenteerd aan niet alleen de gemeente, maar ook de afgevaardigden van plaatselijk belang. Daarnaast is de discussie over de tijdelijke oplossing. En er was wat verwarring over ontstaan in het proces. Er was een omrijroute door Natuurmonumenten gesuggereerd. Deels over gesloten wegen die openverklaard zouden moeten worden. De veronderstelling was dat Natuurmonumenten akkoord was met door de gemeente gestelde voorwaarden om van die omleidingsroute gebruik te mogen maken. Onder andere rijplaten leggen op de weg en ervoor openstaan dat schade op die weg, onverharde wegen, zijn niet geschikt voor grote hoeveelheden verkeer, dat de schade op hen verhaald zou worden. Ze hebben toch aangegeven af te zien van de omrijroute vanwege de door de gemeente gestelde voorwaarden. Maar er waren, want wij proberen altijd in het meedenken snel en proactief te zijn, er waren omleidingsborden neergezet en die zijn na een paar dagen ook weer verwijderd. Nou, daarmee is er dus nu geen alternatieve tijdelijke parkeeroplossing. Er wordt nu gekeken wat dan wel een oplossing zou kunnen zijn. Onder andere voor de weide ten zuiden van de pas is nu een voorstel ingediend door Natuurmonumenten. Nou, die hebben wij nu in behandeling.
Maar hoe lang een tijdelijke situatie duurt, hangt ook af van welke definitieve situatie gekozen wordt. Als het een hele ingewikkelde definitieve situatie is met een hele bestemmingsplanwijziging en mikmak, dat duurt langer dan als er een definitieve situatie gekozen wordt die je bij wijze van spreken heel pragmatisch kan regelen. Dus we kijken ook, is de definitieve situatie zo makkelijk te realiseren dat dat tevens ook maar gelijk de tijdelijke situatie overbodig maakt. Nou, dat is een lastig proces, daar zitten we nu in. En Natuurmonumenten is de partij die bepaalt wat wordt er ingediend bij de gemeente, wat aan definitief, wat aan tijdelijk en of die mogelijk in elkaar te schuiven zijn. Dat is, en ik hoop dat ik de vraag van mevrouw Roesink zo beantwoord heb, om even duidelijkheid te scheppen over de situatie rondom parkeren bij de pas.
Even dit punt proberen af te ronden. Mevrouw Roesink, hebt u nog aanvullende vragen erop?
Ja, nou goed, in eerste plaats van wanneer krijgt u dat, wordt het ingediend? En andere was, ja, ik heb toch iets gehoord over dat de politie er ook in bij betrokken was. Klopt dat dan? En hoe zit dat dan? Kunt u dat bevestigen of ontkennen, dit verhaal?
Ja, dat kan. De politie is altijd betrokken bij verkeersbesluiten die we nemen als college. Het college neemt verkeersbesluiten en we laten ons altijd adviseren door de politie. Adviseren, hè? We zouden daar vanaf kunnen wijken. En zowel voor bij de omleidingsroute was er een verkeersbesluit nodig voor het openstellen van de weg. Maar sowieso is er ook een verkeersbesluit nodig voor het afsluiten van het erf, wat nu wel opengesteld is voor gemotoriseerd verkeer. Nou, ook daar adviseert de politie ons netjes op. En ook de politie bleek overigens geen voorstander van de omleidingsroute. Dus wat dat betreft komt het mooi uit dat die dus niet doorgaat. En uw eerste vraag, ik probeer even tijd te rekken om of die me te binnen schiet.
En
ja, de enige datum die ik had is 16 oktober. Dan presenteert de landschapsarchitect van het Oversticht de eerste resultaten van de studie naar parkeeropties en eventuele ontsluiting van de huidige overloopparkeerplaats. En het proces wat dan volgt is ook aan Natuurmonumenten. Een tijdelijke oplossing voor een tijdelijke parkeerplaats die aangelegd kan worden op de weide net ten zuiden van de pas, die is al ingediend. Wij zullen ons daarover buigen, over die tijdelijke voorstel tot tijdelijke oplossing. Maar wanneer er een definitieve voorstel, definitieve parkeerplaats wordt ingediend, durf ik niet te zeggen. Dat ligt ook aan het proces wat we met elkaar in alle zorgvuldigheid met de bevolking van Daarle willen doorlopen. Dus ik heb daar geen planning over. Haarle. Ja, haar is het bij die berg en daar is het aan die andere kant, hè? Ja, precies.
Mevrouw Roesink,
ja,
nog
ik
een
heb nog, weer, nog weer een
even,
vraag.
Even, mensen, even centraal, ik kan mevrouw Roesink
ja, u geeft ten zuiden van de pas, dat is dus weer een andere toegangsroute als die er nu in de omleiding zit. Dus ik begrijp ik goed, er is een nieuwe tijdelijke al aangevraagd. Dus er is zicht op een, als deze goedgekeurd wordt, op een tijdelijke oplossing. Begrijp ik dat nou goed? Want ten zuiden van de pas, ik weet niet precies wat noord en zuiden daar. Ja, maar gaat hij de omleidingsroute nou, die is over die oude Deventerweg, maar ten zuiden gaat hij dan via de andere kant langs? Of hoe moet ik dat zien?
Ja, we kunnen intussen. Nee, maar het zijn wel terechte vragen. Dit speelt wel gewoon lokaal en mensen vinden het belangrijk. Dus ik snap ook dat u daar vragen hoeft. Dat laten we doen. Als Jelle nou gewoon lekker uitgebreid de komende twee vragen beantwoordt, probeer ik even met de bode een kaartje van het gebied op het scherm te krijgen. En dan zal ik aanwijzen welke weide bedoeld wordt en wat daarvoor is aangevraagd. Zullen we dat zo doen?
Dat lijkt me een prima voorstel. We gaan door naar de volgende vraag, die van GroenLinks.
Ja, van Van Maat. Nou, die van de vraag over de Vruchtveenseweg. Ja, ik heb me al gevraagd aan ambtenaar om even antwoord te geven. Ik weet het niet. Nee, er zou wat gedaan worden. En ik weet niet wat de stand van zaken. Ik heb dat niet daarna. Maar ik heb de vraag al gestuurd. En zodra ik een antwoord heb van de ambtenaren, krijgt u ook dat antwoord even. Ja? Ja, via de mail. ChristenUnie heb ik wel.
We krijgen nu de schriftelijke vraag van de ChristenUnie. Die gaat nu beantwoord worden. Dus ja, even aandacht erbij.
Dat gaat over waterproef. En naleving dacht ik van ook discussies landelijk over deltaplan en dergelijke. Dat et cetera. Ik zal zorgen dat de antwoorden nog wel even wat beter op een rij worden gezet. Maar ik zal nu, want had u om gevraagd, nu in eerste instantie maar even antwoord geven. Heeft u toch even een beeld. Hoop ik daarmee in ieder geval tevreden te stemmen. Want er speelt inderdaad wel wat op dat terrein. Eerst even de vraag, hoe zijn wij bezig met die uitvoering aan het lokaal deltaplan? Nou, in het gemeentelijk rioleringsplan, dat u in 2015 is vastgesteld, december, daar staat al welk wat door klimaatontwikkeling wij als gemeente daarmee aan de slag moeten. We hebben dus ook onderdeel van ons GRP, het gemeentelijk reguleringsplan, daar zit dus een klimaatadaptatieparagraaf in. Daar maken we ook werk van. En dan als u zegt welke partijen in en buiten de gemeente overleggen en afstemming. Nou, wat we zelf doen als, voor onze gemeente nemen we zelf op. Maar inmiddels is er ook, naar aanleiding van de klimaatontwikkeling, dat is voor mij vorig jaar al gedaan door minister Schulz, die heeft al aandacht gevraagd voor een soort een regionale aanpak. Nou, daar zie je nu dat die Delta-brief is weer bijgekomen van recent, naar aanleiding van de dag bij Prinsjesdag en dergelijke. Maar de provincie Overijssel heeft ook onze gemeente, maar ook andere waterschappen en nog wel alle gemeentes uitgenodigd om te praten over een regionaal adaptatieplan. Dus ook daar moet je een beetje voorstellen, een beetje in dezelfde trant op de manier waarop de provincie samen met gemeentes asbest aanpakt. Nou, wij lopen dat overleg en daar zal ik op enig moment misschien ook wel bij dat agendapunt boven lokale zaken op terugkomen, wat daar speelt. Maar je ziet daar ook allerlei zaken waar de provincie meer ook een rol speelt van meedenker, et cetera. Als het gaat om de vraag of wij het college het eens met de ChristenUnie dat regisseren van dit proces een goede coördinatie. Nou, dat is waar en dat proberen we ook op alle mogelijke manieren te doen. Want nogmaals, water stroomt ook over gemeentegrenzen heen. Nou, we kijken wat doen we zelf hier in de gemeente met ons eigen plan. Maar bijvoorbeeld dat doen we ook. Als we kijken naar allerlei maatregelen en coördineren, dan doen we dat ook. In onze gemeente hebben we ook als onderdeel van het klimaatplan willen we kijken van waar kunnen we nou verbindingen leggen. Deze week was bijvoorbeeld in de Oranjestraat, was collega Walder aanwezig om te kijken naar een herinrichting van dat gebied. En dan proberen we tegelijk met zo'n buurt ook na te denken, niet alleen over de groene inrichting en de herinrichting van de straat, maar tegelijk kunnen we ook wat maatregelen nemen voor de klimaatadaptatie. Aanstaande vrijdag bij opening van de Noord-Zuid zullen we er ook iets over zeggen. En op die manier proberen we van links en rechts wel verbindingen te leggen. Grote straat doen we ook, zegt de collega Walder terecht. Dus op die manier proberen we ook al hands-on aan de slag te gaan. Als wij een lokale klimaatregisseur aan te stellen, nou, voor ons is dat niet nodig, want onze beleidsmedewerker water kan die functie uitstekend vervullen. En die doet dat ook. Ook in Twents Waternetverband werken we wat dat betreft samen. Als het gaat om de lokale stresstest, volgens mij, het hebben we volgens mij ook al een keer laten zien in een bijeenkomst van de Raad over het GRP. Toen heeft Henk Bergboer al eens een keer wat laten zien over die stresstest die we hebben gedaan, hè, met die regenbuien. In 2015 hebben we dat uitgevoerd om te kijken waar zit dan het probleem. Met name voor Nijverdal, Kruidenwijk en Hellendoorn. En voor de overige kernen moet die stresstest nog worden uitgevoerd. Dus dat gaan we nog wel doen. Het betrekken van inwoners bij de stresstest en bewustwording. Nou, juist in dat gemeentelijk reguleringsplan, en waar ik net ook op duidde, willen we inderdaad ook de slag maken samen met onze inwoners. Hoe kunnen we die betrekken bij het aanpak? Belangrijk ook met communicatie. Nou, dat doen we bijvoorbeeld, zoals je net werd aangegeven, zo'n gezamenlijk aanpak in een buurt. Als je kijkt, onderdeel van het revitaliseringsplan van Groot Lochter, Lochter 1 en 2, revitaliseringsplan. Daar zijn ondernemers nu ook bezig om te kijken of zij de verstening van hun terreinen tegen kunnen gaan en daar groen en bomen voor terug te plaatsen. Ik heb net daar vandaag gehoord, dat is bedoeld dat er 3000 vierkante meter steen weer wordt vergroend met bomenplant. Nou, daar is al geloof ik nu 300 vierkante meter voor gerealiseerd daar. Op die manier proberen we ook stappen te zetten. Minder steen, meer groen, om het zo maar eens te zeggen. Dat is alleen maar goed. En misschien kunnen we daar ook nog wel eens een tandje bij zetten de komende jaren. En dat betekent dus ook de betrokkenheid van de inwoners. Nou, nogmaals, de stresstest, et cetera. Doen we zeer proberen echt nauw te doen. En we proberen ook overlast goed in beeld te brengen. Vorig jaar, ik weet niet of je het nog kunt herinneren, hebben we een keer overlast gehad met de regen die overstroomde of in bepaalde kelders. Toen hebben we alle mensen zo bij elkaar gehaald die dat betrof, om eens te kijken wat kunnen we als gemeente daaraan doen. Dus in die zin, landelijk, ook in het kader van het nieuwe regeerakkoord, is klimaatbeleid en adaptatie en deltaplan zijn zeer belangrijke onderwerpen. Wij als college, samen met de raad en allerlei beleidsstukken, proberen daar invulling aan te geven en ook inderdaad stappen te zetten. En om als een ander voorbeeld te noemen, hoe dingen soms lopen. Bijvoorbeeld in het Centrum voor Natuur- en Milieu-Educatie is bij ons geweest om eens mee te denken of wij iets kunnen doen aan vergroening van schoolpleinen. En daar zie je dus eigenlijk diezelfde aanpak van klimaatadaptatie terugkomen.
Meneer Menk-Jan.
Ik wil eigenlijk alleen zeggen dank u wel tot zover. En schriftelijk zie ik het nog verschijnen.
Oké, wil iemand nog een verduidelijking op een van deze antwoorden? Niemand meer dan wethouder Walder met het kaartje.
Ja, dank u wel. Complimenten trouwens aan de leerlingen van Regenstein die er nog zijn tot het bittere eind. Goed bezig, jongens. We hebben hier de pas. Even voor jullie beeld. Voor mensen die met Noord en Zuid moeite hebben. dit is de Molenweg. Die loopt zo, die wordt dan Raamsweg. We hebben hier de oude Deventerweg. En dit is dus ook het erf. En dit is het erf wat natuurmonumenten en de schuringshoeven dus autovrij willen hebben. Dit is nu de toegangsweg tot de huidige parkeerplaats. Deze wordt afgesloten. Wat voorgesteld was door natuurmonumenten is een omleidingsroute. Nou, die kan ik niet aanwijzen. Die zou ik helemaal bij de grond helemaal eromheen zijn. Die omleidingsroute wordt niet in gebruik genomen. Wat nu is ingediend is dat in deze weide, zeg maar, die ook wel in gebruik is als graanakker, als daar het seizoen voor is, dat hier een ontsluiting komt vanaf de weg tussen bomen door, zodat er niks gekapt hoeft te worden. En dat er zeg maar hier een soort doek wordt neergelegd, een soort waterdoorlatende matten, waarbij een reeks parkeerplaatsen wordt gerealiseerd als tijdelijke oplossing. En daardoor is, doordat hier geparkeerd kan worden, de schuringshoeven bereikbaar, bezoekerscentrum bereikbaar. Maar hoeft niet doorgereden te worden over de oude Deventerweg naar de huidige parkeerplaats en of overloop parkeerplaats. Dat is nu het voorstel wat voor ligt. Daarvan kijken wij, voldoet dat qua verkeersveiligheid, qua ruimtelijke kwaliteit, qua aantal parkeerplaatsen, ontsluiting. En op het moment dat dat voldoet, zullen we goedkeuring geven voor die tijdelijke oplossing. Voor wat betreft de permanente oplossing, daarvan heeft het dorp Haarlem dus een grote voorkeur uitgesproken voor de huidige overloopparkeerplaats. Alleen is de vraag, hoe kom je daar? Want als je zo gaat rijden aan deze kant om het complex heen, dan rij je over de Enk. Aan de onderkant langs rij je hier door een graanakker, moet je hier een oude beukenlaan doorkruisen, rij je hier nog een keer door een graanakker. Is ook niet alles. Nou, en dat is nu onderwerp van discussie. En daarvoor is de landschapsarchitect van het overzicht ook gevraagd om creatief mee te denken.
Mevrouw Roesing, nog maar even.
Ja, nee, goed, dit is duidelijk. Maar van ons is belangrijk dat er gewoon dat de vaten in gehouden worden. Dat we niet blijven praten en doen, maar dat er ook doorgepakt wordt. En dat we toch in één oog houden dat inderdaad veilig is, met ook die cliënten dus op zo snel mogelijke termijn geplaatst kunnen worden. Dus de vraag is van, ja, het college hebt daar aandacht voor en kijk wat voor rollen als je daarin kunt spelen. En ik denk dat wij, nou in ieder geval, ik zal het in de gaten houden, maar dat we daar de aandacht ook op blijven vestigen.
De wethouder knikt beamend. Goed, zijn er nog aanvullende vragen voor de rondvraag? Niemand meer, dan hebben we nog een actiepunt staan. En dat is eigenlijk een vraag van de Griffie. Het actiepunt was dat we een bezoek zouden organiseren aan de begraafplaats. Daar zijn pogingen toegewaagd. Er zijn 7 mensen die gereageerd hebben. En 5 mensen konden gezamenlijk op 1 datum. En die anderen kennelijk allemaal op andere data. Mijn vraag aan u is, zou u ook bereid zijn om eventueel op een vrijdagmiddag rond 1 uur of 3 zo'n bezoek te gaan leggen? En kunnen we dan op zo'n manier meer mensen bedienen die daar graag naartoe zouden willen? Ja, zou kunnen, maar moet een serieuze optie. Kijk, als straks er niet meer mensen dan 5 willen, ja, dan kunnen we natuurlijk gewoon die andere optie van 5 blijven gebruiken. Dus mag ik nog even vingers zien van wie er geïnteresseerd zijn om er naartoe te gaan? Ja, dat zijn er uiteindelijk maar 4, misschien 5. Ja, mevrouw Bakker is ook nog. Dat is 5. Als er nog net die 5 zijn, Rini, die samen konden. Dan is daarmee opgelost en anders gaan we een poging wagen om op een vrijdagmiddag om 3 uur wat te organiseren.
Ik kom met een paar data voorstellen.
Oké. De Griffie komt met data voorstellen en we kijken dan wat het meest gunstig is. En anders moeten we nog maar op een tweede kans rekenen en hopen dat dat dan uiteindelijk iedereen kan bedienen. Ja, dat mag. Meneer Bijnsma heeft nog een punt.
Een punt voor de rondvraag. naar de commissie toe. Er staat op de actielijst dat er nog eens een keer een themasessie zou moeten worden georganiseerd over het strooiplan. Ik heb aan u gevraagd, dan heeft u nou punten waar het over zou moeten gaan. Ik heb niks gehoord. Wij hebben recent als college binnen het beleidsplan wat u heeft vastgesteld uiteraard, het strooiplan 17-18 vastgesteld. Eigenlijk is er niks aan veranderd. We hebben wel de, dat is het, uiteraard de Haarsingel toegevoegd, hè, om het zomaar te zeggen, die is erbij gekomen. Maar we hebben daar verder beleidsmatig niks aan veranderd. En nog eens, ik heb van u niks gehoord van waar zou het nog moeten gaan, waar zouden dan knelpunten zijn. Dus mijn vraag is, moeten we hem echt laten doorgaan of kan het wel zonder?
Op den Dries steekt zijn vinger al op, gaat u gang.
Nee, want dat was ook niet wat wij met de aanvraag van de Sontema-sessie hebben gevraagd. Wat we hebben gevraagd is een avond waarin juist inwoners konden reageren op het strooibeleid, omdat ze daar zich voor bij ons hadden gemeld. Dus nadrukkelijk niet dat wij met inbreng zouden komen, maar dat inwoners daar zelf over konden zeggen. Ook de ervaringen van de nieuwe routes. Er zijn wat zaken aan de hand op straatniveau die spelen. Daarover zijn wij benaderd. Toen hebben wij en de inwoners gezegd, wij gaan vragen of daar een brede evaluatie op kan komen met ons en met u erbij. Dus het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat wij daar punten voor gaan aandragen. Het is nadrukkelijk de bedoeling, en zo is de opdracht ook gegeven, dat u dat zou organiseren en die input van die inwoners op die manier zou ophalen. Dus nee, u komt er niet zo makkelijk vanaf. Ik vind dat u dat alsnog moet doen. En als het moet leiden tot aanpassing van het strooiplan voor 2018, dan is dat maar zo. Dit is letterlijk de opdracht zoals die is neergelegd en niet anders.
Oké, ik hoor van de wethouder dat er voor de winter een informatieavond, een publiekelijke informatieavond wordt georganiseerd, waarbij het strooiplan wordt uitgelegd, het beleid erachter, waarbij burgers de gelegenheid krijgen om vragen te stellen, om klachten in te dienen. Waarna u uiteindelijk, hè, nadat het college daarover beslist, de kans krijgt om te zeggen, nou, dan moet die nog verder aangepast worden, of niet. Of niet, ja? Dus de verantwoordelijkheid ligt bij het college en wij houden de vinger aan de pols. Verder nog aanvullingen? Niemand meer? Dan sluit ik hier bij de vergadering onder dankzegging van jullie inbreng en dankzegging voor de aandacht van de rechters zijn. Dank u wel.